later dat het 2025 is begonnen.
Ja, het klinkt raar, hè? 2025.
Ja, dat klinkt als the future. Maar ja. The future is now. Absoluut. Het was wel nat.
Het was heel nat.
Ja, het was daardoor ook een beetje rustiger dan normaal.
Ja, nou ja, goed. Ik heb begrepen, maar goed, daar ga jij zo meteen wat meer over vertellen. Dat het vuurwerk allemaal onder het water is gevallen.
Letterlijk en figuurlijk.
Ja, okay, hier
gaan we het straks ook over hebben.
Als het regent, gaan we de weg niet op, hè? Dan gaan we weer, het is te glad en je kan niet zien waar de potholes zijn.
Klopt.
Dus je gaat gewoon de weg niet op.
Ja, de vuurwerkverkopers moeten het altijd van de laatste dag hebben. Ik weet verkooppunten waar ze de dubbele bemanning hadden staan. Waar ze al met uit de neus stonden te vreten, omdat niemand door de regen heen ging.
Ja, ja, ik heb wel eens een keer feestje gegeven in de regen. Kijk, volgens mij is het bij Ocean Oasis goed gegaan met de Abba's. Maar dat kwam omdat die kaartjes allemaal vooraf verkocht
juist
waren. Dus dat was helemaal vol. Maar bij mij, ik stond te draaien bij Buddy Dive. En iedereen moest onder dat dak. En daardoor leek het heel druk. Maar doordat het druk leek, zijn dus veel mensen weggegaan. Nou ja, goed, dat krijg je. Was toch gezellig. En het is toch 2025 geworden.
Zomaar.
Niemand doet er wat aan.
Dag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de klippen. Mega 101.1.
Ik moest dat natuurlijk even draaien. Ik had dit gekregen van Wiemand Abba. Die dus bij Ocean Oasis dat grote feest hebben gedaan. Dit hebben ze speciaal opgenomen voor nieuwjaar. En ik had de tape, dus ik draai hem bij deze.
Ik zou verbaasd hebben als ze het voor Paas hadden opgenomen.
Even op de radio. Oh ja. Nee, oké. Okay. Ja, wordt het
ligt,
zo'n jaar?
Ligt er aan natuurlijk welke jaartelling en kalender we gaan volgen.
Ja, dat is ook een jaar.
Dat is ook weer zo. Ja. Maar ik vond hem leuk. En ik denk dat de luisteraars een heel hartelijk welkom bij de eerste radio op de klippen op een
Eerste zaterdag 2025.
Wauw.
Jongens, wat gaat het worden?
Het jaar of het programma?
Het jaar en
het
dus
jaar.
Het programma. Want wij hebben het over wat er gebeurd is. Dus, ja.
Heb jij goede voornemens genomen, Michiel? Doe je dat?
Ik heb maar één goed voornemen en dat is geen goede voornemens dit jaar.
Je haalt me de woord uit de mond.
Goh.
Nee, daar hou je toch niet aan.
Nou nee, ik denk in heel veel gevallen niet. Maar heb je ook niet zo dat je denkt, even terugkijkend reflecteren, dat ga ik 2025 toch anders doen of zo? Zonder dat dan echt een voornemen te noemen.
Ik denk eigenlijk niet dat er nog iets aan mij te verbeteren valt.
Zo. Dan heb je,
goed
voornemen erg hard nodig.
Een voornemen hoeft geen verbetering te zijn. Ik bedoel, ik denk dat heel veel mensen van alles voornemen waarvan ik denk, dat had je beter niet kunnen doen.
Nee, ik word dit jaar 60. Ik voel me geen 60. Ik zie er niet uit als 60. Dus ik ga me daar niet aan. Hoe noem je dat? Ik ga me daar niet aan confirmeren. Ik denk
je gaat
dat
wel heel serieus kijken opeens.
Ik denk dat.
Ik probeer je al die fronsen op zijn voorhoofd.
Ik probeer een serieus antwoord te geven.
Okay.
En dat is heel moeilijk, want ik ben niet zo serieus. Ik denk dat ik gewoon tevreden moet zijn. Als ik nu nog niet tevreden ben met mezelf, dan wordt het allemaal helemaal niks.
Okay. Martijn, heb jij goede voornemens?
Nee.
Of,
nee. Het enige wat ik, dat heb ik op mijn nieuwjaarswens ook. Ik stuur nooit kerstwensen, maar alleen maar nieuwjaarswensen. Daar staat inderdaad op van dat ik hoop dat de wereld een heel klein beetje minder ingewikkeld wordt dit jaar.
Ja. Ja. Ja, dat is heel mooi.
Ja, fat chance.
Ja, daar zijn die nieuwjaarswensen en goede voornemens voor. Je weet van tevoren dat het niet gaat gebeuren. Maar ja. Het is wel mooi om eventjes erbij stil te staan.
Nou ja, één ding heb je mee. Ik zag de top 40, gisteren de top 40 nieuwe hitjes gedownload. En dat is er maar eentje.
Mm-hmm.
En dat is zeker geen ingewikkeld plaatje.
Oké.
Die ga ik straks draaien.
Dan kunnen we gelijk een bruggetje maken.
Moet ik hem meteen draaien?
Nou nee.
Dan doe ik dat hoor.
Willem van Koot is overleden.
Ja, Willem van Koot is overleden.
Joost de Draaier. De grondlegger van de Nederlandse top 40.
Wanneer precies?
Hij is op nieuwjaarsdag volgens mij, op 2 januari overleden.
Ja, ja, hij was natuurlijk 20 jaar geleden, toen heb ik nog een klein beetje half met hem gewerkt. Toen was hij al best oud en best wel grumpy ook.
Mm-hmm. Hij is zo 83 geworden.
Ik wou net zeggen, ik weet niet wat je nu zegt. Maar ja, nou, je zegt net dat je 60 wordt.
Ja, nee, precies.
Dan heb je het over iemand van 82 en 20 jaar geleden. Ai.
Ja, nou ja, inderdaad. Maar goed, dat heb je
zo
dus.
Zo wil jij dus niet worden.
Nee, maar je beseft het. Je beseft het niet. Dat,
klopt.
Ja, maar weet je, 60 nu is iets anders dan 60, 20, 30 jaar geleden.
Dat is absoluut zo.
We zijn allemaal wat gezonder. En we zijn misschien wat meer in shape ook. Dat scheelt wel.
Dat is
maar,
zeker.
Maar kijk, Van Kooten, natuurlijk. Het is, dat is zelfs van voor mijn tijd dat hij Radio Veronica deed. En dat hij, nou ja, hij is Red Bullet begonnen. Hij is natuurlijk echt doorgebroken, echt rijk geworden met Shocking Blue.
Ja.
Wat hij geproduceerd heeft. En
goed geproduceerd
en
heeft.
En waar hij de platenbaas van was. En dat heeft eigenlijk altijd. Hij heeft ook muziekuitgaven gedaan daarvan. En Venus is een van zijn allergrootste hits geweest. En die heeft hem altijd drijvende gehouden. En nou ja, het bedrijf is in goede handen met zijn zoons. Zijn studio ook. Dus dat,
nou ja, goed, in mijn tijd was Jood en Draaier. Want dan, dat was een DJ-naam.
Ja.
Was een begrip.
Ja, ja, absoluut. Ja. Absoluut.
Ik vond het helemaal niks. Ik vond zijn stijl van presenteren vond ik eigenlijk helemaal niks. Ik erger me daar kapot aan. Dezelfde reden waarom ik tegenwoordig nog steeds aan Jeroen van Inkel doorstoor. Want die heeft dezelfde manier van presenteren.
Ja, veel kletsen, veel aan elkaar lullen.
Heel erg overdreven en over. Ja.
En weinig zeggen bedoel je ook?
Ja, dat veel woorden en lullen om het lullen. Maar het was wel inderdaad een bepaalde stijl. En toen best wel nieuw, denk ik.
Ja, ja, was Nederland, hij was de eerste Nederland die het zo ging doen. En met die overdreven emoties, die overdreven uithalen en alles. En, daar was hij de eerste in. En Jeroen van Inkel is daar dus een beetje zijn geestelijke zoontje daarvan geworden. Want die heeft precies dezelfde stijl van presenteren overgenomen. En ja, dat ligt mij ook niet.
En die leeft nog. Ja, het is hard maar waar.
Ik zag bij de opening van de 2000, top 2000, zag me even op het podium staan van jeetje, wat ben jij oud geworden.
Oh, dat zijn we natuurlijk allemaal, hè? Dat zijn
kijk, het zijn radiomensen, die zie je sowieso niet zo vaak. Dan opeens heb je 20 jaar niet gezien en dan zie je dat. En dan ben je zo, wow, waar is al zijn haar gebleven? Dat krijg je dan. Ik schrok ook heel erg toen ik Ad Visser opeens weer zag.
Ja.
Jongens, we worden allemaal ouder.
Gelukkig.
We worden allemaal ouder. Gelukkig. Zelfs ik.
Nou, wees blij. Wees blij dat je ouder, dat je ouder mag worden. Laten we wel eerlijk zijn. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die dat nu niet meer kunnen zeggen vanaf jouw stoeltje.
Nee, dat is waar.
Dus
dat is waar.
Wees blij dat we ouder worden en in goede gezondheid. En prima, toch?
Het is wel het thema vandaag. Vanmorgen had ik een heel lang gesprek met een oude vriend die ik al 10 jaar niet meer gesproken had. Daarom was ik ook een beetje laat aan de tafel vandaag. En daar ging het ook over dat we allemaal zo ouder worden en dat er gebreken komen.
Volgens mij wordt het nu tijd voor een plaatje.
Dit is juist weer een heel zomers plaatje. Het is niet Doe Maar. Nee, het is...
Verraadt ook onze leeftijd.
Sven Versteeg met... En dan moet je even kijken. Die man die heet Likke Pep. Pep. Pep schrijf je P... E accent cirkel hoedje flex HP. Dus dat is echt Pep.
Okay.
Likke Pep heet hij.
Oh my god.
Samen met dus Likke Pep, die doet denk ik de tweede stem. Samen met Sven Versteeg. En het plaatje heet Blikkendag. En het is een aanval op je IQ. Het is de enige plaat in de Nederlandse top 40 deze week.
Joost van Draaier ligt nu te draaien in zijn grafkistje.
Ja, ik weet het. Misschien is het wel Red Bullet. En zegt hij alleen maar van dat levert weer centjes op. Kassa inderdaad. Ik weet het niet. Ik weet niet precies waar het vandaan komt. Maar goed, Nederlandstalig. En het heet Blikkendag. En het gaat over dat we weer lekker kunnen zuipen deze zomer. Hoor je dat ook? Dat hij een blikje opentrekt?
Ja.
Dat is een blikje wat hij opentrekt.
Ja.
Dat is dan het begin van je plaat.
Ja.
Dan weet je al. Poem, daar gaat je IQ. Maar goed, komt-ie. Blikkendag van Sven Versteeg en Likke Pep. Ja, ik word daar een beetje stil van.
Nou ja, we
zijn ik zeggen, al leg je er een kilo zout op, ik krijg er geen dorst van.
Nee.
En jij had het net over, nou, ik heb wel veel bier nodig om dit. Ik denk niet dat er genoeg bier is om dit mooi te vinden. Voor mij, in ieder geval.
Nou,
maar
voor mij ook.
Maar ja, aan de andere kant, we hebben het net al gehad over dat we allemaal zo oud worden. Dat ik toch een beetje oude, zure man word.
Je bent een beetje grumpy old man geworden.
Nee, dat gaan we niet doen.
Kom op. Er is een doelgroep voor, punt.
Blijkbaar.
Want hij komt heel hoog binnen, dus er is een
waarschijnlijk voor. Als je hem ergens gaat draaien met een hoop stagiaires en jonge mensen, dat je daar dan toch wel iedereen zo een blikje ziet opentrekken en meedijnen. Nou ja, prima.
Ik zie een paar mensen op het terras heel erg ernstig kijken. Van, nou over.
Ja, nou ja.
Ik had het erover met de Vivant Abba's, die natuurlijk ook best wel lang al meedraaien in het snabbelcircuit. En die zien echt, ik natuurlijk niet, want ik ben niet in Nederland, maar die zien echt langzaam maar zeker een nieuwe generatie volkszangers opstaan. En daar is Sven Versteeg er eentje van. We krijgen dus nieuwe Nederlandstalige platen, maar al die oude mensen, die vloeien langzaam een klein beetje af. Je ziet Guus Meeuwis niet zoveel meer. En iemand als René Vroeger, daar horen we ook niet zoveel meer van. Langzaam maar zeker is er een nieuwe generatie die opstaat en die dit soort liedjes maakt.
Nee, ja, het kan ook best leuk zijn. Alleen deze vond ik even wat minder.
Ja, nou ja, goed, qua productie is het wel leuk. Het is wel vol met blazers en zo. Dan is het altijd wel feest.
Okay.
Dus dat gaat wel. Maar ik denk niet dat ik dit...
Ik vind Guus Meeuwis trouwens wel een andere categorie dan dit.
Nou, dat weet ik niet. Vergis je niet, Guus Meeuwis kwam ook met kedenk.
Ja. Dat is waar, net waar hij gestart is. Nee, dat is waar. Dus misschien over 10 jaar Sven ook nog eens een keer met een heel mooi...
Guus Meeuwis kan meer.
Ja, hij kan absoluut meer.
Dat is zo, maar hij was er niet vies van, dit soort plaatjes.
Nee. Maar misschien kan Sven... En wat was die andere naam nog een keer?
Likkepep.
Oh, misschien kan hij ook wel veel meer.
Ja, je weet het niet. Kijk, Guus die kwam opeens ook met... Dat regent, meters bier. Ja, dat is natuurlijk precies hetzelfde niveau.
Ja. Mm-hmm.
Gewoon een bierliefdeliedje.
Nou, als wij nou gewoon nog 10 jaar dit redden met dit programma, dan kunnen we misschien terugblikken en dan zeggen we hebben dat toen gezegd, dan hebben we Sven aan tafel en die heeft waanzinnige sterke teksten waar we echt gewoon de vocabulaire naast moeten leggen omdat we hem niet begrijpen.
Ik denk dat als we Sven aan tafel krijgen, dan is hij gewoon over de hill.
Dat bedoel ik, bij ons.
Als hij hot is, dan komt hij niet bij ons aan tafel. Mensen die hot zijn, komen niet bij ons aan de tafel. Hè? Zoals Peter van Haasen.
Is die hot tegenwoordig?
Nou, weet ik niet. Hij komt niet bij ons aan tafel.
Hij vindt zichzelf wel hot. Hij heeft wel fans.
Hij zegt dus dat hier niemand op hem gestemd heeft.
Nee, geen fans hier, maar gewoon misschien fans elders. Maar we hebben wel straks iemand aan tafel, hoor.
Ja?
Jazeker.
Ja,
zeker. En we hebben gewoon wel... Hallo.
Is hij hot?
Nou, hij heeft heel veel fans, denk ik. En hij heeft ook wel flink wat in de pap te brokkelen misschien af en toe. Dus ja.
Nou ja, in principe. Dat is toch die krokodillenkiller?
Ik weet niet of hij de krokodillenkiller is, maar hij kan er waarschijnlijk wel wat over vertellen.
Eerste aflevering van 2025. Nee. We gooien meteen de knuppel in het hoenderhok. Waarom ook niet?
Ja.
We hebben... het is de enige gast die we hebben, hè?
Ja.
Het is echt nog een beetje... Iedereen nog eens aan het bijkomen en...
Iedereen is erbij komen. Er zijn nog mensen zelfs niet op het eiland.
Er zijn nog heel veel mensen nu op het eiland.
Maandag aan het werk gaan.
Ja.
Ik heb ook mensen gezien die gewoon gevlucht zijn. Die naar Curaçao gevlucht zijn.
Heel
bij nieuwjaar
veel.
Best wel veel.
Heel veel op Curaçao. En natuurlijk altijd heel erg gezellig. En ik heb ook begrepen dat... Ik heb wat filmpjes vandaag gezien en gisteren. Dat het op de airport van Curaçao echt een soort van chaos is. Omdat die dan de drukte niet aan kan. Want het is natuurlijk niet alleen maar mensen vanuit hier. Maar ook heel veel toeristen vanuit in Amerika en in Canada en Latijns-Amerika. En alles moet weer terug.
Ja, en dat zijn geen kleine vliegtuigjes.
Nee,
dus dat is,
zeker
dat zijn veel mensen die
dus
je moet
verwerken. Dus dat zijn heel veel mensen.
En de regeltjes worden steeds moeilijker. Ingewikkelder.
Yes. Dus en die zijn dit jaar weer ingewikkelder geworden.
En het blijft ingewikkeld worden. Ja. Dus, maar goed, wij zitten hier. Gezellig. Ja. Cuba Company.
Laten we een klein beetje nieuws gaan bespreken. Ja. Jij had er net al over. Willem van Koot is overleden. De koning van Red Bullet. Zeker een belangrijke Nederlandse platenbaas en daarvoor DJ. Maar wat misschien interessanter voor Bonaire is... dat de eigenaar van Plantage Bolivia, Mijne Breemhaar, is ook overleden. Wat gaat dat voor gevolgen hebben?
Dat is totaal onduidelijk. Officieel namelijk. Hij is op nieuwjaarsdag is hij overleden.
Misschien moeten we eerst even vertellen. Hij heeft Plantage Bolivia gekocht een paar jaar geleden. Dat is een heel groot gebied aan de oostkant van Bonaire. 10% van Bonaire. Ja. In één koop aangekocht. Van wie ook alweer? Van de
familie Hart.
Richard Hart.
En familie Hart en een aantal Amerikaanse investeerders. Ja. Het was niet alleen familie Hart, maar het is... en voor 12 miljoen. Ja. Je koopt 10% van Bonaire, voor 12 miljoen.
Ja, dat is, daar is natuurlijk een heleboel om te doen geweest. Het is in de ogen van velen een belangrijk natuurgebied.
Ja.
Dry forest noem je dat?
Tropical dry forest.
Tropical dry forest.
Een stukje.
Belangrijk voor veel van onze beesten. En Bremhar heeft geroepen in eerste instantie dat hij er flink wilde gaan bouwen. Daar is wat verzet tegen geweest. Onder andere...
Hij moet wel eerlijk blijven. Hij heeft van het begin af aan gezegd dat hij een groot gedeelte natuur wilde...
Ja.
Maar dat hij de natuur ging herstellen.
Ja.
En daar kwamen bij een aantal mensen de nekharen recht overeind te staan. Omdat... heel veel mensen zeiden van ja, er hoeft er niks aan hersteld te worden. Het enige wat er aan hersteld moet worden is er een hek omheen zetten en zorgen dat er geen geiten en ezels meer binnen kunnen komen.
Ja.
En dan herstelt de natuur zichzelf wel.
Ja, dat hebben we al gezien natuurlijk. Er zijn wat reforestation projects geweest waar gewoon een hek omheen is gezet. Waarbij allerlei bomen begonnen te groeien opeens.
Die daar 40, 50 jaar niet meer waren geweest.
Zelfs planten waarvan we dachten dat ze niet meer op Bonaire voorkwamen.
Ja.
Die terugkwamen. Dus dat zou inderdaad een goed idee zijn geweest. Er is ook inderdaad een hek omheen gezet. Alleen alles wat er binnen was, is er binnen gebleven. En het hek is niet helemaal dicht. Je kunt er wel in. Ik heb alleen, dat zal je zien, op schepper die ik ben. Mijn auto is te groot. Ik kan niet door dat poortje heen. Dus ik kan daar niet op rijden. Dat is heel jammer. Maar goed.
Jij stapt niet uit je auto en dan gaat fit als jij bent, ga je daar gewoon een stukje wandelen.
Nou, als ik daar kom en ik wil bijvoorbeeld naar de vuurtoren van Spelonk, dat is wel een beetje verlopen in de brandende hitte. Dat ga ik dan even niet doen.
Ja, dat is een verkeerde moment van de dag als jij het hebt over brandende hitte. Dan moet je dat 's morgens vroeg gaan doen.
Nou, dat begint 's morgens vroeg al vrij vroeg te branden hoor. Om 9:00 is het al mis.
Ja, dus dan toch nog eerder. Nee.
Maar in ieder geval, Bremhar heeft diverse plannen gelanceerd. En ook zijn bedrijf die daarachter zat. Laat niet vergeten, het is een belangrijke zakenman in Nederland geweest.
Absoluut.
De Bremhar groep is groot. Omvat op dit moment 35 bedrijven met meer dan 1000 werknemers. Dan ben je geen kleine jongen. Zijn formule was altijd iets noodlijdends opkopen. En dan binnen de kortst mogelijke keren renoveren. En daar weer een winstgevend bedrijf van te maken. Soms verkocht hij dan die bedrijven weer. Maar meestal hield hij die bedrijven zelf in zijn eigen groep. En is daar van een boerenzoon multimiljonair daarvan geworden.
Ja. Nou ja, de vraag is, wat gaan we nu doen met dit gebied, met Bolivia? Het zou natuurlijk fantastisch zijn als het OLB het zou kunnen opkopen. Zodat we zelf kunnen bepalen wat we ermee gaan doen.
Nou ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen, en dat is misschien een beetje een persoonlijke mening. Ik weet niet hoe lang daar gewoon gelegen. En niemand heeft zich daar ook maar iets van aangetrokken. En op het moment dat iemand van Bonaire zelf, met wat Amerikaanse compagnons, dit gaat verkopen, is lijden in last. Gaan we in één keer weer in één keer denken, oh jee. En dan denk ik, maar dat hebben we al die jaren niet gedaan. En dat vind ik in deze discussie heel erg ondergesneeuwd. Er is nu iemand die heeft de kans gehad om dit te kopen. Dat was al jaren, dat had iedereen al kunnen doen. Wereld Natuurfonds, de Bonaire, Den Haag. Iedereen had kunnen gaan bedenken van oké, wat gaan we hiermee doen? Dat heeft niemand gedaan. Uiteindelijk is het te kopen aangeboden voor heel veel geld door iemand van Bonaire zelf. En wordt het gekocht door iemand met heel veel geld. Die lanceert dan plannen. En daar kun je van alles van vinden, want daar vind ik persoonlijk ook wel wat van. Het heeft ook wel wat wakker geschud. Dus als meneer Bremhar dit niet had gekocht en meneer Hart het niet had verkocht, dan had waarschijnlijk tot op de dag van vandaag iedereen gedacht, oh ja.
Niet iedereen.
Nou, alleen een klein groep mensen die daar woont en die daar dus natuurlijk direct ook bij betrokken zijn. Maar blijkbaar waren die dus tot nu toe niet zo powerful dat daar naar geluisterd werd. Dus,
nee, die hebben een randje van...
Een klein stukje.
Met ook de toezeggingen en ook waar zij zelf wilden van, jongens, de rest wordt met rust gelaten.
Juist. Maar goed, rust gelaten. Ik bedoel, op het moment dat dat natuurlijk privé-eigendom is, wat is dat dan met rust gelaten?
Mm-hmm.
Dat heb je... En ze hebben daar waarschijnlijk heel hard voor best voor gedaan, maar dat is niet gelukt.
Nee.
Dus dan denk ik, nogmaals, los van de plannen van meneer Breemhaar die hij had en mogelijk wel of niet doorgezet worden. En ja goed, dan is het nu wel de bal aan in dit geval vooral een bestuurscollege.
Want
alles wat je doet...
Want officieel is nou zijn vrouw degene die het beheert.
Nou, geen idee. Maar voor mij is het heel erg belangrijk. Als je dan een punt wil maken, dan zou dat vanuit het OLB moeten komen. Want op het moment dat jij geen vergunning afgeeft, gebeurt er helemaal niks. Ja. Maar dan gebeurt er dus ook echt niks. En dan kan ik me afvragen van wat wil je er dan mee?
Toevallig hebben we het vorige week hier ook over gehad. En toen was het onze conclusie van... het laatste wat wij iets gehoord hebben van
ja, was de radiostilte.
Ja,
wij zeiden, nou, het is misschien nog niet zo verkeerd.
Want het laatste bericht wat er hiervoor kwam... voor het bericht dat deze man is overleden... stamt uit januari 2024.
Ja. Nee, dus het ligt dan nu stil, maar...
Maar goed, wij hebben ook... We hebben ook verschillende malen hebben gevraagd hoe zit het ermee. En toen hadden we al zoiets van het is stilte, er is niks gebeurd.
Je hebt een stichting, CES Panthese Bolivia.
Ja.
En ik heb daar gevraagd van jongens, ook naar aanleiding van vorige week, van de onderwerpen die van wat gebeurt daar nou? Nou, dus, kreeg ik antwoord van het bestuur van er gebeurt niks. In dit geval geen nieuws, goed nieuws.
Ja,
nee. Maar goed, ik bedoel, we hebben ook kunnen lezen dat meneer Breemhaar is overleden na een ziekbed. Dus dat is mogelijk ook een van de redenen voor radiostilte. Ja. En laten we even niet, want we gaan nu wel heel grote stappen, ook meneer Breemhaar laten een gezin achter en een vrouw. Dus laten we niet meteen heel hard lopen blaren. Laten we daar ook even de tijd voor nemen, dat zij ook de tijd nemen. En ja, kom op. Er is wel een zakenman overleden, er is een vader, een echtgenoot van...
Dat is een van de redenen waarom ik eventjes ook vertelde van wie meneer Breemhaar nog verder is. Het valt gewoon niet te ontkennen dat hij een zeer succesvol zakenman in Nederland was met een gezin. Hij is geïnteresseerd geraakt in Bonaire omdat zijn dochter hier stage liep. En kwam toen de ontdekking van dat de familie Hart vooral dat stuk kwijt wilde.
Ja. Ja, nou ja, goed. De vraag is gewoon nu wat er gaat gebeuren. En dat vraag ik me af. Het heeft niets te maken met meneer Breemhaar. We hebben hem helaas nooit aan de tafel gehad. Ook niet voor jullie tijd. Ik weet het niet. Ik zou het zelf... Martijn, jij hebt een keer gesproken met natuurmonumenten. En die bleken niet geïnteresseerd te zijn in die zeiden, we zijn alleen geïnteresseerd in Nederland. Toen heb jij nog gezwaaid, ja, maar wij zijn ook Nederland.
Ja.
En toen begonnen zij van, nee, maar zo werkt dat natuurlijk niet. Hè? Maar zo werkt het misschien nu wel. Misschien kunnen we die wakker schudden.
Dat vind ik dan eigenlijk aan de stichting die het tegengeluid heeft gegeven. Heeft ook contact opgenomen met de natuurmonumenten. Kreeg hetzelfde antwoord. Maar het Wereld Natuurfonds is bijvoorbeeld wel in geïnteresseerd. Ik begreep van de woordvoerder van de stichting van dat zij nu wel weer contact met die groep gaat opnemen.
Ja, nou dat zou fantastisch zijn.
En nogmaals, het hangt heel erg vanaf wat ze nu gaan doen. Ik heb begrepen dat, dat al jaren geleden het beheer en de verantwoordelijkheid van de plantage is overgegeven aan zijn vrouw, Mieke Breemhaar. Die woont ook hier op het eiland, volgens mij nu niet meer. Of ze in ieder geval, ze is op dit moment geloof ik niet op het eiland. Het hangt er natuurlijk ontzettend vanaf wat zij wil.
Ja, ja, nou ja, zij gaan het bepalen en het bedrijf gaat het bepalen. Ja. We zullen het moeten afwachten, denk ik.
Ik denk niet dat zij dat gaan bepalen.
Ik denk dat zij dat bepaalt.
Nou, nee, helemaal niet. Want op het moment dat je hier iets wil gaan doen aan ontwikkeling... dan is er toch altijd nog het openbaar lichaam wat een vergunning af moet geven.
Nee, maar zij bepaalt wel of zij zegt van jongens, ik zet het te koop.
Nou ja, oké, okay, zo dat. Inderdaad, wat ga je er verder mee doen? Maar goed, verder is het denk ik is de rol hier van een bestuurscollege.
Nou ja, het bestuurscollege heeft
behoorlijk.
Het huidige bestuurscollege heeft al heel nadrukkelijk gezegd van er mag niet in het groot en niet in het klein gebouwd worden daar.
Dus,
en dat is tegen een contract wat ze in feite al gesloten hebben met het vorige bestuurscollege. Die zei dat ze het wel wilden ontwikkelen.
Ja. Nee, goed. En wat is dan ontwikkelen? Nee, we gaan het volgen een heel 2025 om hier af en toe op terug te komen. En ja, misschien is dat dan ook wel weer aan het einde in december. Jouw liedje Stoffer en Blik en
ja,
zoiets.
Ja,
dat kan ook
dat
nog.
Dat. Doe mij een stoffertje en een blikje als dat kan. Ik ga een plaatje draaien. Ik heb uit de 80's een vergeten plaatje van de Urban Heroes. Hij heet Habba Dabba Riwikidi. Ja, lekker hoor. Maakt het toch gezellige muziek in de 80's, man?
Ik vind je?
Ja, ik vind
dit
het,
was dus totaal niet waar ik warm
nee,
van
nee, maar jij niet.
Nee,
ik word hier echt vrolijk van.
Nou,
je kunt je gewoon voorstellen dat zo'n band dit live staat te doen. En dat er gewoon een hele zaal gewoon lekker uit zijn dak gaat. Lekker staat te dansen en dergelijke.
Ja,
en dan denk ik,
ja,
die zanger was best een mooi jongetje en best populair in die tijd. Wat zou er met die man gebeurd zijn? Waar zou die zijn? Zou hij in de muziek zijn gebleven toen die band uit elkaar viel? Zou die buschauffeur zijn geworden? Je weet het niet.
Nou, wel gezellig, een zingende buschauffeur.
Ja.
Toch? Een beetje la-di-di-di-di. Ja,
een zingende Fred Teven, dat krijg je dan.
We hebben een hele lijst.
Het was echt zo van een klein beetje
wat gaan we van die lijst nog een beetje behandelen? Hebben we een volgorde? Je hebt een hele mooie lijst, maar we hebben geen volgorde.
Nee, laten we iets belangrijks noemen uit het actuele. Dat de postzegels op Bonaire worden duurder. 20% maar liefst.
20%, ja.
20%. Zie jij dat vind je belangrijk?
Nou ja, dat is meer geld weer dat wij moeten uitgeven, terwijl we steeds minder geld krijgen. Want dit in combinatie met meneer Van Haarzen van de PVV, die zegt ja, de Van Huffelen zilvervloot die vaart niet meer en jullie gaan allemaal minder geld krijgen.
Ja, ja, ja.
Dan denk ik,
okay.
Nou, hallo.
Ik las het en toen dacht ik eigenlijk als eerste van, zouden er veel mensen op Bonaire zijn die überhaupt nog iets sturen met post?
Nou ja, je moet iets versturen. Ik bedoel, ik heb mijn metaaldetector nu, die moet weer gemaakt worden. Je moet naar Amerika toe. Om die te versturen, moet ik dat toch met
maar
de post
wordt
doen.
Een pakketje.
Een pakketje is geen brief.
Dus dat is weer geen post. En ik heb het echt puur over die postzegel. Ik heb al het idee dat postzegels hier alleen maar gekocht worden als collectors item door weet ik veel wie. En wat stuur je nou nog per post?
Dat is ook helemaal ingestort, hè?
Nou ja, goed, het kost een brief naar Nederland sturen kost dus nu vanaf 1 januari $2.39. Dat is best wel een groot bedrag, maar oké. Als die dan binnen een week zou aankomen.
Nou ja, ik heb altijd begrepen trouwens, ik heb altijd begrepen dat post van hier naar Nederland, dat schijnt prima te gaan. Alleen het gaat fout vanuit wherever the world naar Bonaire.
Mm-hmm.
Of dat waar is, weet ik niet. Hè. Ik schrijf geen brieven meer. Ik doe alles via e-mail. Of ja, inderdaad, pakketjes. Wat inderdaad Michiel ook zegt. Dus
ik heb 2 keer een brief in Nederland gestuurd. Die zijn allebei niet aangekomen.
Oeps.
Daarna heb ik de gewoonte om brieven mee te geven.
Mee
aan
te
mensen,
geven, ja. In een envelop.
Met een envelop met paar briefjes van geldbriefjes bij. Van kopen er een postzegel voor in Nederland.
Ja. Ja, bepaalt eigenlijk dat zo'n postzegel duurder is geworden? Geen idee, ook zo'n vraag?
Wie bepaalt dat hier? Ik leem aan. Hier,
geen idee?
FXDC.
Ja, gewoon FXDC zal het zijn.
Die bepaalt dat.
Okay.
Waar het geld heen gaat, ja.
Geen idee.
Kijk, alles wordt duurder.
Nederland
het zal vast wel moeten.
Kijk, FXDC zegt ook in zijn persbericht hierover van dat de tariefstijging noodzakelijk is wegens stijgende kosten en dalende postvolumes.
Oké. Okay. Nou dus, ja, dat klinkt wel als iets. Omdat ik ook al zeg, ja, jeetje, wie stuurt er dan om de post? Dus dat laatste argument. En dan, ja, oké. Okay.
Om dezelfde reden stijgen de posttarieven in Nederland zelf ook enorm. Wie doet het nog tegenwoordig via sneeuwmail?
Nou kijk, dalende postvolumes, dat zou dan betekenen dat je ook wat beter in de gaten kan houden wat waarheen moet. En dan zou het eigenlijk wat sneller moeten gaan.
Ja, dat is ook een manier om er naar te kijken. Ja, we hebben nou werkelijk geen idee.
Een pakje van brieven hier van Nederland naar hier toe sturen staat mijn record op 18 maanden.
Dat is wel. Maar en serieus, dus jij kreeg een kaartje?
Nee, ik kreeg een pakje.
Aha.
Met een, een kerstpresentje van een zakelijk contact van mij. En die kreeg ik dus na Pasen.
Ik hoop niet dat dat een pakje met vers fruit was of
nee,
zo.
Nee, het was een boek.
Oké, okay, ja, dat overleefde het nog.
En ik denk van, god ja, een beetje laat, maar leuk. Toen zag ik dat het dus nog voor de kerst van het jaar daarvoor was.
Ja, dat is wel heftig. Dat is wel heftig. Ja, ik krijg zelden post. Maar heel af en toe in het begin, ik vind het altijd heel leuk, verjaardagskaarten en dat soort gedoe. Maar dat komt in december jarig, ja, dat komt dan ergens in maart. Ja, dan gaat hij vol trots bij mij op de koelkast. Want dan denk ik, wauw. Oké, maar goed, daar gaan we dus meer voor betalen. Hebben we er nog geen van de lijst?
Nou ja, kijk, automatisch. Dus ik wil het toch even over hem hebben. Want ik heb ruzie met hem.
Nou.
Die Peter van Haasen van de PVV. En die woordvoerder is van Koninkrijksrelaties. Die heeft nu gezegd in een krantenartikel. We hebben het er vorige week over gehad. We hebben ruzie met hem gemaakt. Omdat hij. Ik had hem gevraagd voor een interview. En toen heeft hij een paar hele curieuze dingen gezegd. Waarvan wij zeiden dat is zo belangrijk. Hij wilde niet komen. Maar hij zei en passant nog een paar dingen. Dat hij geen verantwoording hoefde af te leggen tegenover de eilanders hier. Terwijl hij wel kan bepalen wat er allemaal gebeurt.
Mm-hmm.
Wij vonden het belangrijk dat hij er zo tegenaan keek. Dat heeft het Antilliaans Dagblad gehaald. Natuurlijk is hij daarvan geschrokken. En de dag erop zei hij, natuurlijk doe ik dat wel. En,
nou ja, goed, wat Antilliaans Dagblad goed heeft gedaan, is hem vragen om commentaar. Ik bedoel, dat is wat een goede krant hoort te doen. En dat is in dit geval ook gebeurd. En de dag daarna stond er dus een artikeltje in het Antilliaans Dagblad van dat het allemaal niet waar was. En dat
hij is erop teruggekomen wat hij allemaal gezegd heeft. Maar ja, goed, wat hij gezegd heeft, wij hebben gepubliceerd precies dat hele gesprek, waarin heel duidelijk
is wat
hij zei.
Daar was hij ook heel boos over.
En daar was hij boos over dat wij het gepubliceerd hebben. Maar ja, er was niet met hem afgesproken, dit is allemaal off the record. En wij vonden het belangrijk genoeg om dit wereldkundig te maken. Ja. En kijk, dan kan hij daar boos over worden. En dan kan hij opeens bakzeil halen, sorry. Maar hij heeft het gezegd. Iedereen weet dat hij het gezegd heeft. En zijn betrouwbaarheid heeft een flinke deuk opgelopen.
Zal hij zelf anders zien, maar oké. Okay.
Nou ja, wat mij betreft wel. Ik bedoel, als alle journalisten hier op dit eiland en hieromheen, want ook Curaçao natuurlijk heeft hiermee te maken. Als die nu gezien hebben wat hij zegt privé versus...
Ik kreeg een commentaar van een Curaçaose journalist. Die zei van, ik heb hem ontmoet. Raar mannetje.
Nou ja, dat lijkt...
Ik ga niet vertellen wie dat zei, maar dat was wel het commentaar.
Nou, ik heb...
Ik bedoel, dat mag je vinden, raar mannetje of niet. En net als, hè, bedoel, natuurlijk, we zeggen allemaal wel eens dingen waarvan je denkt misschien achteraf, oh, ik heb me laten verleiden tot iets en had ik niet moeten doen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik weet niet wanneer er een bezoekje is gepland. Of je dan inderdaad ook hier komt. Koffie drinken?
Nee, hij komt hier zeker geen koffie drinken.
Let's see.
Hij is zelfs zo ver gegaan om te zeggen dat hij, als hij hier koffie komt drinken, dat hij bang is dat het dan
wacht even. Dat was eerst.
Maar dat zie ik als een joke.
Vervolgens zeg jij, dan heeft hij bakzeil gehaald. En heeft hij dus nu in een interview van Antilliaans Dagblad gezegd van, nou ja, ach. Hij vond het allemaal niet zo leuk. Maar hij was misschien toch wel bereid. Dus daarom zeg ik van, nou ja, als hij dan weer eens komt, gaan we gewoon uitnodigen.
Hij heeft in zijn antwoord bij het Antilliaans Dagblad gezegd van, ik ben altijd bereid tot een journalist, maar niet met deze mensen.
Ja. Dus,
dan ben ik daar overheen gelezen. Maar goed.
Simpelweg omdat ik mij kritisch heb opgesteld.
Dat kan. We gaan hem zien.
Je hebt van tevoren als privépersoon...
Ik heb als privépersoon, niet als journalist van deze tafel...
Nee, maar
tafel,
dat loopt door elkaar heen.
Maar ook niet bij hem, maar bij Geert Wilders heb ik wat dingen gezegd die op zichzelf misschien niet gegrond overkomen. Maar waar ik onder andere op Facebook en hier aan deze tafel wel diep op ben ingegaan. Over de PVV en hoe ze dingen aanpakken.
Wat ook de reacties die ik erop heb gekregen blijkt, is van dat wij zo langzamerhand bekende Bonaireanen zijn. En dat privé en je functie hier in dit programma door elkaar heen loopt.
Nou ja, dat krijg je natuurlijk vanzelf. Want het is een klein eiland en iedereen kent elkaar hier. Mm-hmm. Mensen weten inderdaad wie ik ben als ik over straat loop. Ik ben natuurlijk ook op televisie 24/7. Dus dan krijg je dat.
DJ Shrek.
Maar dat, ik ben ook nog DJ Shrek. Dus prima.
En kijk, dat die dus naar aanleiding van jouw privéopmerkingen, die in feite toch al mede bepaalt wie jij bent en ook hier in het programma, zegt van ik heb geen zin om hier te komen. Dat vind ik op zichzelf niet zo raar.
Nee, dat is prima. Dat is zijn goed recht. Ja. Alleen als hij dan in dat gesprek ook nog even zegt dat hij geen verantwoording hoeft af te leggen naar de eilanders. Ja, naar de mensen. Want laten we wel zijn. Hij geeft zelf toe dat er niemand op hem gestemd heeft.
Ja.
Dus hij zit daar als vertegenwoordiger van Nederlandse stemmers.
Laten we even duidelijk zijn. Dat heeft hij namelijk in een interview gezegd. Hij stond voor de PVV op een volstrekt onverkiesbare plek.
Ja.
Alleen de PVV kreeg zoveel stemmen dat hij uiteindelijk werd gekozen in de Tweede Kamer. Hij had er totaal niet op gerekend.
Nou, toen hebben ze hem hierheen gezet, want hij doet alleen koningsrijksrelaties. Ja. Waar hij eigenlijk in alle gesprekken die hij heeft eigenlijk alleen maar laat zien dat hij het liefst die relatie zou willen verbreken. En dat hij vindt dat er te veel geld hierheen gaat. Want daar komt het eigenlijk op neer. Als hij op een gegeven moment zegt...
Nee, het is... Nou ga ik... Nooit gedacht dat ik voor hem zou opnemen.
Zo! Nee,
hij zegt ook van dat hij het wel degelijk vindt dat er desinteresse is in de politiek in Den Haag over de Caribische eilanden. En dat hij dat ten onrechte vindt.
Ja, dat zegt hij. Maar als we dan kijken naar zijn andere gedrag. Als je kijkt naar het feit dat hij op een gegeven moment, als er 12 miljoen is uitgetrokken voor viering van de afschaffing van de slavernij. Dan zegt hij van nou, dat vind ik belachelijk. Dat geldt. Dat kunnen we veel beter steken in de arme mensen op dit eiland. Dan denk ik, oké, dat is goed.
Liever brood op de plank dan een monument om de hoek.
Ja, daar kan ik inkomen dat je dat zegt. Maar op het moment dat het daadwerkelijk geld gaat over geld dat naar de arme mensen gaat hier, dan stemt hij tegen. Met andere woorden, waar het dus eigenlijk op neerkomt, is dat hij vindt dat er helemaal geen geld deze kant uit moet. Dat is een probleem voor mij.
Hij heeft tegengestemd tegen de motie van CEDER, van de ChristenUnie, om de subsidie op de energie en water te behouden. Daar heeft hij tegengestemd.
Ja, en hij noemt dat symboolpolitiek.
Ja.
En dan denk ik, sorry, maar dan is het toch wel heel erg duidelijk hoe je er echt in staat. Want je wil gewoon niet dat er geld gaat deze kant uit. Niet voor een monument, maar ook niet voor armoedebestrijding. En dan denk ik, ja, wat moeten we met zo'n man in koningsrijksrelaties? Maar ik krijg hem niet aan de tafel om hem daarover te spreken.
Nee.
Maar misschien wel andere collega's op het eiland, die inmiddels natuurlijk allemaal goed geïnformeerd zijn, want daar hebben we wel voor gezorgd. En wat zo zijn wij ook.
Ik wil één ding, de uitspraak die we nu aanhalen is uit een artikel van in het Antilliaans Dagblad, die deze week ook in heeft gestaan, waar hij een aantal uitspraken doet. En hij heeft het inderdaad over de Van Huffelen zilvervloot die de laatste jaren richting Caribe voer, vaart niet meer.
Ja.
En ik wil even benadrukken, even uit historisch perspectief, dat in dit opzicht het geld wat van Nederland hier naartoe ging een zilvervloot noemen, wel erg wrang is.
Juist.
Omdat de zilvervloot namelijk de Spaanse schepen waren die eens per jaar alle rijkdommen die gestolen werden uit Zuid-Amerika naar Spanje werd gevoerd om de oorlog tegen Engeland en Nederland te kunnen betalen.
Ja, nou, dat bedoel ik dus. En dan als ik zeg, de PV heeft geen kennis van zaken.
En in dat opzicht dan opeens het geld wat dan wat Van Huffelen hier naartoe heeft gestuurd als reparatie van 15 jaar lang verwaarlozing.
Ja.
Vind ik dan wel erg wrang.
Maar niet alleen dat, hè. Het is eigenlijk, wat Van Huffelen heeft gedaan, is een grote stap, een bijzonder late grote stap, naar gelijkere rechten tussen de eiland-Nederlanders en de Nederlanders in Europa.
Pure reparatie.
En dan zegt hij van ja, daar houden we mee op. Dat kan niet.
En dat dan ongestructureerde financiële stromen noemen, dat denk ik van joh, dan heb je ook niet verdiept wat er voor jou in de Tweede Kamer gebeurd is.
Nee, maar goed, dat kom je weer het kringetje rond als je zegt van hey, ik was wel lid van de PVV, maar ik stond eigenlijk wel heel onverkiesbaar. En het was voor mij een grote verrassing. Ik denk inderdaad dat deze meneer totaal niet voorbereid is en niet voorbereid geworden is. En ik ben heel erg benieuwd.
Hij is bijna een jaar lang nu, hij is ruim een jaar lang nu Tweede Kamerlid. Hij had zich kunnen inlezen.
Hij had zich kunnen inlezen, maar ja, goed.
Natuurlijk. En het feit dat hij bij zijn allereerste interview zegt van dat hij verrast was door het bestaan van het statuut. Dan heb je je nooit, maar dan ook echt helemaal nooit geïnteresseerd voor de relatie tussen de eilanden en Nederland. Maar je hebt wel een mening.
Hij heeft zeker een mening.
Want hij zegt, ja, dat het statuut er is, zegt hij. Niet te geloven. Wauw. En moet je kijken, al die eilanden kunnen er zomaar uitstappen en Nederland niet. Dat is toch niet eerlijk?
Nou, ook daar heeft hij zich niet ingelezen.
Nee, dus dat is het. Ja, goed.
En
zullen we een ander onderwerp nemen? Ik word
graag. Helemaal
teleurgesteld. Ja,
ik word er ook een beetje
ibo
van.
We gaan het niet meer doen. Ik ga plaatje draaien.
Ik heb Wang Chung, Dancehall Days. Dat is ook leuk. Dat is ook ethisch, ja.
Ontdek Bonaire Automation, al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2, Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen, Mega 101.1.
Je luistert naar Megahit FM 101.1 op de klippen live vanuit Cuba Compagnie, waar het een vol terrasje is. Waar allemaal vriendelijke mensen zitten te kijken en te luisteren. En zwaaien naar je als je naar ze kijkt. Ja, zie je wel, ze zwaaien.
Lekkere koffie
helemaal
drinken.
Allemaal fans.
Hele lekkere koffie, lekker eten. En we hebben het over... die mevrouw wil een foto van ons maken. Ja, natuurlijk. Geen probleem.
Gezellig.
We moeten sowieso zo meteen een foto voor ons vallen voor onszelf hebben.
Ja, dat moeten we ook altijd voor de krant.
Ja, dat vergeten
voor de krant
we heel
inderdaad.
Vaak.
Iedereen wil altijd weten hoe we eruit zien. Ja. Maak je radio en denk je van, nou, ik heb een gezicht voor radio, maar dan toch zoiets.
Even beeldradio. We hebben wel allemaal vandaag een heel mooi geel t-shirt aan.
Ja, eindelijk hebben we alle drie ons uniform.
En dat is leuk, hè?
We zijn uniform.
Geel is inderdaad in veel Zuid-Amerikaanse landen trouwens de kleur voor het nieuwe jaar.
Is dat zo?
Ja, zeker. Dus dat is heel leuk. Er staat iets op de lijst van Martijn. Want Martijn die krijgt altijd alle credits voor die lijst maken, eerlijk gezegd. En
de
daar staat.
Hij verdient die credits, want hij maakt die lijst.
Absoluut. De eerste rolstoelvriendelijke helling brengt toegankelijkheid op Bonaire. Ja. En dat is natuurlijk iets wat ook genoemd mag worden, want dat is super, super leuk. Bij Parque Isidel, klopt toch, Martijn?
Ja, niet bij het zwembad, waar ze heel lang bezig zijn.
Daar komt hij nog,
want daar kwamen ze dus onderdelen tekort. Op een of andere manier met bestellen niet helemaal goed gegaan.
Nee.
Er zit een heel drama erachter.
Ja, er zit een behoorlijk drama achter, begrijp ik. Maar Isidel is klaar.
Ja, en ten opzichte ook van de helling die bij het zwembad komt, heeft deze nog een voordeel. Deze loopt door tot onder het water. Waardoor mensen in een rolstoel dus vanuit de rolstoel het water echt in kunnen rijden.
Ja.
En dan vanuit die rolstoel dus kunnen gaan zwemmen.
Moet toch wel een watervaste rolstoel zijn?
Nou ja, je moet wel een rolstoel hebben die tegen zout kan.
Je moet inderdaad dus een rolstoel hebben die tegen zout kan. Ik vrees dat veel mensen die hier in een rolstoel zitten, waarvan ik me af en toe afvraag of dat inderdaad ook een geschikte rolstoel is. Of die inderdaad juist aangemeten is, et cetera, et cetera. Maar vooral dan dat stukje, dat is nog wel spannend. Maar voor toeristen zal het lukken. En inderdaad, waarschijnlijk als je ver genoeg rijdt, hem eruit haalt en zorgt dat je flessen schoon water mee hebt en afdrogen, dan wil dat wel gaan. En,
de helling loopt tot 1,20 meter door het onderwater.
Super.
En daar liggen roosters. Dus niet waar algen op kunnen groeien dat het glad wordt. Ook als algen op die roosters groeien, blijft dat stroef.
Ja, wat mij dan weer een beetje verbaast, En waar ik dan wel weer vragen over heb, maar niet zo goed weet aan wie ik die dan zou kunnen stellen. Het ziet er inderdaad heel mooi uit. Ik ben gaan kijken. Het ziet eruit als een fantastische ramp. De ramp bij Parc Toulouse wordt ook heel mooi, ja. Maar is een heel ander principe. En dan vraag ik mij wel af, zijn dat totaal verschillende partijen? Partijen kennen elkaar niet. Ik heb aan de stichting Mivabo gevraagd, omdat er natuurlijk een artikel stond, volgens mij Bonaire.nu, over de ramp bij Parc Isidel. Is deze meneer bij jullie als stichting bekend? Want blijkbaar is die meneer bekend met op deze manier werken en weet hij ook goed welke materialen te gebruiken. Stichting Mivabo kent de goede man niet en dat vind ik dan weer jammer. En als ik dan ook de ramp zie bij Parc Toulouse, zal fantastisch zijn en prima. Maar over goede voornemens. Mijn voornemens is van hoe zouden we het voor elkaar kunnen krijgen om meer te gaan samenwerken? Want dus dan is er een partij bezig bij Isidel. Overigens totaal tot verrassing van Stichting Mivabo. Dat is de stichting die opkomt, hè, voor de minder valide Bonaire. Dan is er een ramp bij Parc Toulouse waar veel over te doen is.
Waar
de stichting deels betrokken is. En heeft inderdaad gezegd dat een ramp heel fijn zou zijn. En wel ook de kennis gedeeld die zij hebben over met hoeveel centimeter hoogte zo'n ramp dan zou moeten zijn om er zelfstandig in en uit te kunnen komen. Maar het praat allemaal niet met elkaar.
Nee, wij zijn een eiland van eilandjes.
En dan denk ik, nou,
dat is het. Iedereen doet zijn eigen dingetje. En er zou veel meer gecommuniceerd moeten worden. Maar dat was natuurlijk al jaren het thema hier aan deze tafel. Dat er gewoon ontzettend slecht gecommuniceerd wordt.
Ik vind dat echt heel erg jammer. Overigens, ik heb wel even navraag gedaan. Bonaire is een eiland van zon, zee, strand, toerisme, watersport. Wij kennen
en veel
dus
regen de laatste week.
En veel regen, maar dat wij kennen maar twee ramps. Mm-hmm. En dat is dus dan Parc Isidel, die net gemaakt is. En Parc Toulouse.
Dan heb je het over ramps
voor rolstoelgebruikers. Ja. Voor minder valide mensen. That's it op het eiland. Ja. En toen dacht ik, hè?
Maar het is toch ook jarenlang een boel gedoe geweest om op het vliegveld een ramp te krijgen?
Ook dat. En dan is hij er en dan wordt hij niet echt gebruikt. En wordt je nog steeds.
Hij past niet of iets dergelijks.
En wordt je nog steeds getild in en uit.
Ja, die worden getild.
En dat is niet fijn, hè? Want het maakt je heel erg afhankelijk.
Nou, afgezien daarvan, het lijkt me dood en doodeng om in je karretje te zitten en getild te worden.
Ja,
door
je
een
gaat
paar
op een soort stoeltje en dan word je getild door mensen die werken inderdaad bij de aviation handling gebeuren. En je moet je dus totaal overgeven. Terwijl als jij in een rolstoel zit en de meeste mensen die zitten daarin en die kunnen daar prima mee overweg. Maar ja, dan denk ik, hè, hoe dan? Hoe dan? Ja. Dus dat is het stukje minder valide. Maar goed, Isidel is er klaar voor. En dat vind ik dat is top. Dat is heel goed nieuws.
Ik zou graag trouwens mensen van die stichting hier eens een keer aan tafel willen hebben.
Nou ja, ik hou nu mijn mond. Want ik zit wel deels. Ik ben sinds een half jaar betrokken bij de stichting. Omdat ik persoonlijk vind dat wij slecht zorgen voor en weinig rekening houden met minder valide op Bonaire. En als voorvechter voor inclusief hoort dat denk ik ook bij het pakketje.
De
diehards zijn Ria Dokter, die iedereen kent al jarenlang. En ook haar stukjes elke keer weer blijft schrijven in de Reporter. En Artie, die wij natuurlijk aan tafel hebben gehad van tijdens de regatta toen, van de zeilschool. En Emma. Emma is heel erg betrokken ook bij het stukje ouderen en minder valide muziek maken bij Hoficultural. En zij, alle drie, zijn veel langer en al jaren voorvechter. En ik kom daar als groepie groentje bij. Dus ik leer heel veel. En aan mij wel de eer om wat meer roffel en geluid te maken. Nou, want dus dat zou bij mij passen natuurlijk. Zeg ik heel eerlijk.
Je hebt een goede ingang bij die stichting.
We gaan mensen uitnodigen. Ja, want er is nog echt veel te doen. Ook over parkeerkaarten voor invaliden.
Toegang tot gebouwen.
Toegang tot gebouwen, parkeerplaatsen. Maar vooral ook de parkeerkaarten die feitelijk vanuit een openbaar lichaam zouden moeten komen. Die we niet hebben. Dus vandaar, iedereen kan hier gewoon leuk parkeren op een invalide parkeerplaats. En veel onbeschofte mensen doen dat dus ook.
Is het niet ook een beetje een toezicht- en handhaving dingetje?
Nou ja, je kan pas toezicht en handhaving doen als je een systeem hebt waaruit blijkt dat jij inderdaad ook een invalide kaart hebt. Ja, die inderdaad ook geldig is. Hè? Want iedereen kan een bordje maken. Dus ja, zonder dat kun je bijzonder weinig. Dus, maar we gaan ze uitnodigen. Zeker.
Ja, dat is goed. Dan gaan we dan
als ik hier even op aan mag haken, want het iets uit Curaçao. Er komt namelijk van met die parkeerkaarten. Daar moest een bruggetje, daar moest ik aan denken. Er komt per 1 januari in Curaçao een nieuwe wet luchtvervuiling. Het is een landverordening luchtkwaliteit eisen Curaçao. Die is in werking gesteld. Die moet ervoor zorgen dat er beter opgelet wordt naar luchtverontreiniging. En dat bedrijven daar verantwoordelijk worden gesteld. Er zijn zelfs behoorlijk zware straffen in het vooruit. Dat staat allemaal in die wet. Het enige is dat de wet niet helemaal volledig wordt ingevoerd. Namelijk het gedeelte van de wet waar de controles moeten komen. Luchtcontroles en dat soort zaken. Die wordt nog niet ingevoerd en het is ook niet duidelijk wanneer.
Ja, dus geen controle, geen toezicht, geen handhaving.
Nee, dus...
Oh, wauw. Nou, dat is bijzonder.
Dat is bijzonder. Dus je hebt een wet die luchtverontreiniging strafbaar stelt.
Aha.
En alle controle erop, die stel je dus buiten werking. Sterker nog, het gedeelte van de wet wat bepaalt dat eens in de 5 jaar de verantwoordelijke minister in het parlement van Curaçao moet gaan vertellen van jongens, hoe gaat het met die wet? Ook die is uitgesteld.
Ja, nou dan ben ik toch wel weer, dan ben ik dat elke dag, ben toch weer blij dat ik op Bonaire woon.
Ja.
Dat, waar de dingen een beetje beter geregeld zijn.
Hebben wij een wet, luchtverontreiniging, luchtuitstoot?
Dat weet ik niet. Zou John Soliano dat weten?
Nou, misschien weet onze gezaghebber John Soliano dat wel. Dat zou een mooie vraag zijn.
Hij is er wel.
Hij
is er. Dan moet hij eerst zijn koptelefoon opzetten.
Ja.
jongens, dat is... Dat is toch die gezaghebber?
Dit
ja,
is,
hij is het en hij is hier.
Onze gezaghebber 2025. En dat is natuurlijk dat is heel geweldig. Het is onze eerste gast. En best wel stoer vind ik dat wij als eerste gast gezaghebber van Bonaire aan tafel hebben. En heel blij dat je er bent.
Bon aya, John.
Bon aya.
Turcos bon.
Ja, fijn voor de uitnodiging. Bedankt voor de uitnodiging.
Nou, bedankt dat je komt. Niet iedereen die we uitnodigen.
Maar dat mag.
Ja,
dat mag.
Dus ik voel me vandaag lekker vrij en casual.
We gaan zo er wel een foto maken. Dus dan moet wel even je bovenste knoopje dicht.
Ja, dat lukt me nog.
Nee, dat is een foto waarbij je ziet dat de gezaghebber ook gewoon een mens is.
Ja, nou ja, dat sowieso. Iedereen aan deze tafel is een mens. Dat willen we graag zo houden. John, welkom. Het nieuwe jaar gaat beginnen. Wat verwacht je ervan? Heb je verwachtingen? Heb je plannen? Heb je
goede voornemens? Heb jij goede voornemens?
Wij niet allemaal, dus je mag nee zeggen.
Ja, het jaar is begonnen inderdaad wat je zegt. Ik ben niet van de goede voornemens. In die zin dat alles wat je anders wil zien... dat is een continu proces van reflectie op jezelf. En wat moet je anders doen om andere resultaten te behalen. Dus bij mij is dat eigenlijk een continu proces. En dat moedig ik ook aan bij de mensen. Ja. Als je mijn eindejaars toespraak gehoord hebt... Dan kwam dat ook weer naar voren. Weet je, als je een ander jaar wil hebben, een beter jaar wil hebben... dan moet jij iets anders gaan doen.
Ja. Maar als het omdraaien
dan? Het komt niet door de overheid, het komt niet door een ander... maar het moet door jou komen.
Ja. Maar als het omdraaien dan? Kijken naar 2024. Jij bent natuurlijk eigenlijk ook ontzettend in het diepe gegooid als gezaghebber. Je hebt een paar dingen voor je kiezen gehad.
Je hebt geen makkelijke start gehad.
Nee, inderdaad.
Nee, het was wel uitdaging
dat is
meteen.
Op zijn zachtst gezegd, ja.
Juist.
Zijn er dingen waar je op terugkijkt waar je denkt van... Nou, dat had ik misschien eigenlijk anders moeten aanpakken? Ik bedoel, kun je de hand in eigen boezem steken voor bepaalde dingen? Dingen waarvan je denkt van nou, dat was... Ik ben daar een beetje van geschrokken, maar misschien iets te hard van stapel gelopen of iets dergelijks. Of ben je tevreden over hoe alles gegaan is?
Nou, ik denk wat je net noemt, het is een vliegende start geweest. En sommige mensen denken al dat ik al langer zit dan ik in feite zit. Door de intensiteit waarmee dingen op me afkwam. Een van de dingen die ik als eerste heb gedaan is... omdat mijn kabinet niet goed bemand was... heb ik meteen gevraagd bij BZK om versterking. Heb ik ook gekregen. En dat was een enorme help voor mij, want anders was het niet te doen geweest. En de dingen die op me afkwamen waren ook niet dingen die je zegt, daar kan je van tevoren op voorbereid zijn. Ja. Weet je, 8 oktober zit ik televisie te kijken thuis en dan belt iemand mij en er is een krokodil in een Sorobombay.
Ja.
Dan denk ik van ja, dit moet een grap zijn. Nou ja, dat kan niet.
Dat is natuurlijk al heel lang zo geweest. Want al 3 jaar was het zo dat toeristen wel eens een keer het water uitkwamen. Ze zeiden, hey, een krokodil gezien. En er stonden we allemaal te lachen. Ik ook hoor. Ik heb ook heel hard meegelachen om mensen die zeiden dat ze een krokodil hadden gezien.
Ja.
Maar nu zomaar kan het. We weten het niet zeker, maar kan dat die mensen echt 3 jaar geleden al een krokodil hadden gezien?
Klopt. Maar dat zijn dingen waar je niet op voorbereid
kan zijn. Nee, maar dus hoe kun je?
Het is reageren, het is continu evalueren, maar ook luisteren naar mensen. Weet je, het is een belangrijke functie. Je hebt heel veel bevoegdheden om dingen te doen. Maar het meest belangrijke wat je moet doen als we zeggen hebben is goed luisteren. En als je goed kan luisteren en de juiste adviezen kan krijgen, dan kom je al een heel eind. En dat heb ik mee. Dat ik goed kan luisteren en adviezen kan opvolgen, waardoor ik afgelopen 5 maanden op redelijk goede manier me doorheen kon gaan vechten en de juiste beslissingen kon nemen. En ik ben nog in een leerproces. Met name het handelen van de eilandsraad, bestuurscollege, daar zitten de complexere vraagstukken. Hoe doe je dat? En hoe doe je dat op een manier dat je het vertrouwen houdt van beide bestuursorganen? Dus daar zit voor mij echt een leerontwikkeling.
Maar het zijn echt van die situaties, zoals die krokodil. Dit is eigenlijk een situatie waar je kunt
kan
het
je
nooit goed doen. Nee, maar je kunt het niet goed doen.
Nee.
Want mensen waren zo verschrikkelijk verdeeld hier over wat er moest gebeuren. Het was een beetje vergelijkbaar met de wolf in Nederland. Sommige mensen zeggen, ja, het is natuur, hij hoort hier, laat maar rondlopen. En andere mensen, nee, hij moet dood, hij moet weg. En met die krokodil, hetzelfde verhaal. Je kan toch geen mensen in Sorbonne laten zwemmen? En die krokodil, die komt helemaal niet naar Sorbonne, valt niks te halen voor hem. Die bleef gewoon in de mangroven zitten. Wat moet je dan doen? Kun je een beetje inzicht geven in het proces wat je doorgemaakt hebt om de beslissing te maken om te zeggen, oké, hij moet gevangen worden?
Ja. Nee, er zijn twee stromingen inderdaad die dagen de boventoon voerden. Er was de dierenwelzijnstroom en de veiligheidsstroom. En de eerste reactie als gezaghebber, want die dinsdagavond 8 oktober wist ik niet waar we over praten eigenlijk. Dus de meest veilige beslissing die je kan nemen op dat moment is gewoon afsluiten.
Ja.
Dat je informatie kan krijgen, dat je weet wat er aan de hand is, wat voor type praten we over. En dan kan je een risicocalculatie gaan doen.
Ja, maar het is ook rekening houden met al die cowboys op het eiland. Die zeggen, laat mij maar eens even daar naar binnen gaan. Ik ga die krokodil wel eens eventjes afschieten. Want dat kan natuurlijk ook.
Exact. En maar dat is een veiligheidsgedeelte, dat af te sluiten, maar ook mensen daar weg vandaan te houden. Dat was de eerste beslissing. De dagen daarna volgt dan de informatiefase. Dat je dan hoort van ja, we hadden toevallig mensen van Blijdorp hier die er een beetje kennis van hadden. We hadden ook de regio geraadpleegd, Costa Rica, Mexico. En toen werd de informatie wat concreter. Toen wisten we ongeveer wat voor type het was, hoe het zich gedraagt. En toen kwam de deescalatie van mij als gezaghebber. Van mensen, het valt mee, het is niet een gevaarlijk dier. Die is niet uit om mensen aan te vallen. Als je het rustig laat, dan is het verder oké. Okay. Maar het hoort niet meer in onze habitat hier bij Sorobong, wat nu een hele toeristische, recreatieve setting is geworden.
Ja, dan zeg je wel, het hoort hier niet meer.
Niet meer.
Als je op het internet zoekt naar wat is de leefomgeving van zo'n krokodil, dan valt hij er middenin.
Ik heb begrepen dat 600 jaar terug dat ze daar waren.
Ja, waarschijnlijk wel, ja. Maar goed, de laatste krokodil die we hadden gezien op de Antillen was meer dan 100 jaar geleden op Curaçao. Op Klein Curaçao zelfs.
Ja.
Dus een beetje raar. Het is een terugkeer naar zijn habitat, maar wat moet je ermee? En dan inderdaad, met al die mensen in Sorbonne, met al die surfers en dergelijke. En ook zwemmers natuurlijk. Er zijn een heleboel mensen, ik heb gehoord van mensen, met name Amerikanen, die kunnen heel hysterisch zijn, die gewoon hun vakantie cancelen. Ik ga niet naar Bonaire, want er zit 1 krokodil ergens in een lagune.
Ja.
Dat is natuurlijk heel bizar, maar daar moet je wel rekening mee houden.
Ja, maar dan moet je al die afwegingen moet je maken.
Ja.
Weet je, de dierenwelzijn, de economische impact, het veiligheidsaspect. Dus toen kwam de deescalatiefase van oké, het valt me mee. Maar we moeten dat de dier op een zo goed mogelijke manier vangen en naar een habitat brengen waar die wel thuis kan zijn en verder kan leven. Maar zo is het uiteindelijk niet afgelopen.
Maar ik zeggen, dat is helaas niet gelukt.
Het is niet gelukt.
Nee, je bent natuurlijk ook afhankelijk van anderen, hè, in zo'n geval. Want jij staat al helemaal aan het hoofd. En dan werkt het zo dat dan je eindverantwoordelijke wordt. Maar je bent er niet bij als ze daar uiteindelijk dat beest vinden en vangen. En daar zijn wat dingen fout gegaan. Wat een beetje jammer is, en daar hebben we het vorige week ook over gehad, is dat daarna de reactie radiostilte is. Dus wij weten nog niks. We weten niet of het een mannetje of een vrouwtje was. We weten niet wat er echt is uitgekomen uit de hele autopsie van het beest. We horen dat hij door stress is overleden, maar we weten niet waar hij heen is gegaan. We weten zelfs niet waar hij nu is. Of hij begraven is, of dat hij is uitgevlogen naar een... weet ik veel. Ja,
en ook of het met het vangen daar fouten mee gemaakt zijn, waar in de toekomst van geleerd kan worden.
Ja, dat is sowieso wat er het resultaat van het hele proces is. Dat we nu op basis hiervan de protocollen kunnen vaststellen. Mm-hmm. Mocht dit nog een keer gebeuren, dan hebben we die ervaring. Dan weten we wat er fout is gegaan en hoe je het anders zou kunnen doen.
Ja.
Maar het vangstress hoeft niet direct gerelateerd zijn aan een fout. De vangstress is puur het vangen aan zich.
Ja.
Creëert een bepaalde stressreactie met alle consequenties die dat met zich mee kan brengen. Het heeft even geduurd inderdaad voordat de informatie naar buiten kwam over de autopsierapport. Dat heeft sowieso wat tijd gekost. Er waren gesprekken met LNV in Nederland. Daar moest ook een debrief in plaatsvinden. Dus er zijn wat dingen die moesten plaatsvinden voordat je daar... met bepaalde zekerheid over kan communiceren.
Maar heel veel informatie is er nog steeds niet, want er is alleen feiten bekendgemaakt. Ik bedoel, Sinape heeft een persbericht uitgebracht. En eigenlijk het enige wat daarin staat is van dat hij overleden is aan vangstress.
Ja, vermoedelijk.
Vermoedelijk.
Ja.
Dan ook nog zelfs vermoedelijk erbij.
Ja.
Dat bevordert de transparantie niet. Want er zijn allemaal verhalen, er zijn allemaal dingen. Ik bedoel, er zijn allemaal echte of zelf benoemde deskundigen zeggen. Ja, als je die foto's kijkt van de gevangen gestoken krokodil, ja, dan is dat helemaal verkeerd gegaan. Zo had hij nooit vastgebonden moeten worden. Is het niet belangrijk dat er daar ook helderheid en duidelijkheid over gegeven wordt?
Ja. Nee, maar weet je, dat is, iedereen heeft een mening. En ik heb over die paar weken met de situatie van de krokodil, er zijn heel veel experts van allerlei hoeken en van allerlei plumage naar voren gekomen. Mm-hmm. Maar dat er over het vangen van de krokodil, dat staat in het autopsierapport geen enkele verwijzing dat het vangen bepaalde schade heeft aangebracht door de manier waarop hij gevangen is. Natuurlijk zijn er wat details over ogen of niet en dat soort zaken. En daar heeft Sinape daar lering uit getrokken en dat zijn de protocollen waar we nu over hebben die hier naar aanleiding hiervan gemaakt kunnen worden. Zodat we de volgende keer iets beter kunnen doen. Maar onder de gegeven omstandigheden, de situatie op het eiland, de onrust die er was, was het vangen noodzakelijk. Want er zijn mensen die zelf daaraan twijfelden of je dat had moeten doen. Dat was noodzakelijk. En bij het vangen loop je het risico dat die vangstress optreedt. Dat is inherent aan het vangen.
Ja.
Dus hoe je het vangen ook doet, die vangstress komt erbij kijken. En die kan dan bepaalde gevolgen hebben die je van tevoren niet kan inschatten.
Dat snap ik, dat begrijp ik. Ik begrijp ook dat het in het autopsierapport niet gezegd kan worden die vangstress is door verkeerd behandelen tijdens de vangst gebeurd. Maar er gaat nu echt nog steeds geruchten dat er dingen verkeerd gegaan zijn bij dat vangen. Dat het een andere team is geweest die het gevangen heeft in opzichte van de mensen die door mensen van Blijdorp waren opgeleid. Mensen waren geïnstrueerd van zo moet je het doen. Ik bedoel, die verhalen die blijven rondgaan. En zolang daar niet in feite wat meer duidelijkheid over komt en wat meer over verteld wordt, blijven die op dit hele kleine eilandje blijven dat soort verhalen dus rondzingen.
Mensen blijven speculeren.
En de vraag is?
De vraag is, van komt er nog duidelijkheid over hoe het gegaan is met dat vangen? Op welke manier dat gebeurd is? Of dat volgens de afgesproken regels gebeurd is? Of dat daar fouten in gemaakt zijn?
Nou ja, nee. Misschien waren er regels over vangen. Dat weet ik niet.
Nee, die regels zijn er. Daarom wat ik net zei, onder de gegeven omstandigheden, met de informatie die ze hadden. Niet alleen maar van de mensen van Blijdorp die hier waren, maar ook de marinebioloog van Sinapa zelf. Maar ook na consultatie van experts uit Costa Rica, uit Mexico, al die landen en Jamaica ook. Waar ze hiermee op een reguliere basis omgaan. Al die informatie is gebruikt om die vangprotocol hier samen te stellen.
Maar is daar tijdens de vangst ook helemaal aan gehouden?
Nee, daarom. Dat is een vraag die ik op dit moment niet 100% kan beantwoorden. Dat is een evaluatie die Sinapa aan het doen is in het maken van de protocols. En om aan te geven waar dingen misschien anders had gekund. Mm-hmm. Nogmaals, het is de eerste keer dat we die jongens hiermee hadden moeten dealen.
Met
nogmaals,
het is ook niet veroordeeld, hoor.
Het kan 100 jaar duren voordat het weer gebeurt.
Nou, dat kan. Maar in ieder geval heb je een protocol. Ik hoop dat die protocol 100 jaar zeg maar, bruikbaar blijft. Maar die geruchten, die geruchten zijn moeilijk in één keer uit de lucht te halen. Die informatie is er nu. De hele proces moet je eigenlijk in de tweeën splitsen. Op het moment dat het geconstateerd is dat die dier een sorebong is, dan had je een veiligheidsissue. Mm-hmm. En dan heeft de gezaghebber daar een belangrijke verantwoordelijkheid in. Om de veiligheid van de burgers en de veiligheid van ieder die het gebied gebruikt, om die te waarborgen. Mm-hmm. Dat heeft de gezaghebber gedaan. Afsluiten, informatie zoeken en daarna daarover communiceren. Op het moment dat de beest gevangen wordt, dan begint een compleet nieuwe proces. Want dan is veiligheid niet meer een issue. Dan is het
de veiligheid
een issue
van het dier.
Van het dier, ja. En de welzijn van het dier. Ja. En dat is weer een chapiter apart. Waar wij ook voor ingestaan. En als gezaghebber vond ik het heel belangrijk. En al die retoriek van die cowboys. We moeten het dier afmaken. Zo snel mogelijk afmaken. Nee, dat vond ik ongepast. Heb ik ook in de Eilandsraad iets meer dan 30 plus vragen moeten beantwoorden.
Ben ik persoonlijk helemaal met je eens, hoor.
Met de de-escalatie van het proces. Want als we op dat niveau al niet begrijpen en niet de-escaleren, dan krijg je in de bevolking nog meer onrust en mensen die zelf initiatieven gaan nemen. En dat moet je niet willen. Dus dat is het veiligheidsgedeelte en het dierenwelzijn. Waren we op voorbereid, in ieder geval met name Sinapa ook, van op het moment dat de dier vangt, wat zijn de scenario's die dan volgen? En nogmaals, dat kan je van tevoren wel plannen, maar hoe het uiteindelijk loopt, heb je niet in de hand.
Het leven gebeurt terwijl je plannen aan het maken
juist. Is. En weet je, zelfs als de dier in leven zou zijn gebleven, dan was het een traject van maanden, misschien zelfs jaar, voordat je dier weer in zijn habitat, als je uit Venezuela, Colombia, whatever, denkt te komen. Dat zijn hele lange processen met internationale verdragen waar je rekening mee moet houden. En afspraken met land van herkomst en dat soort dingen. Dus het zijn best wel complexe processen waar wij op dit moment iets meer informatie en kennis van hebben. En hopelijk in de volgende situatie die hier voorkomt, want het is nu een krokodil, maar het kan ook andere diersoorten zijn. Op Aruba hebben ze last van
die boa
constrictor. Maar voordat je weet, is zo'n dier, die kan jouw hele ecosysteem uit balans trekken. Alhoewel het een habitat is, maar kan het helemaal uit balans trekken. Ja. Maar in ieder geval, wat ik wil meegeven is, dat was een hele bijzondere ervaring. En daarmee hebben we wel nu kennis. Protocollen zijn nu in de maak. LNV in Nederland is ook dichter nu bij Sinapa om dit soort dingen voor te bereiden. Mocht er nog een keer voorkomen dat we elkaar sneller weten te vinden, de juiste mensen on the ground te hebben om het op een goede manier op te lossen.
Ik heb nog één dieptevraag hierover. Misschien Martijn nog wat, maar één dieptevraag.
Ik wou het juist afsluiten.
Oh ja, nee, ik ben er helemaal voor, maar ik heb nog één vraag.
Ik denk het ook.
Namelijk, was het een mannetje of een vrouwtje?
Het was een mannetje.
Een mannetje.
Het was een mannetje. Okay. Het was een jong mannetje, ongeveer 4,5 jaar oud. Een gezond beest qua voeding. Er is zelfs vogelresten in zijn maag gevonden. Dus die kon in Sorebon lekker eten.
En die wilde echt niet terug naar zijn eigen habitat. Fantastisch.
Ja, hij hadden daar zeker fantastisch.
Ja, dus dat was een mannetje.
Dat was habitat.
Nou, dat was een uitdaging.
Maar ja, is meer gebeurd.
Ik wou net zeggen.
Ik wil graag. Wanneer is de eerste keer dat jij tegen je vrouw zei, waar ben ik in hemelsnaam op begonnen?
Dan ga je er wel vanuit dat hij dat gezegd heeft tegen zijn vrouw.
Ik denk dat er op een moment na een paar, we hadden een bepaalde week met heel veel eilandsraadvergaderingen en allerlei vergaderingen. En dat ik mijn vrouw die week alleen maar tijdens slapen in slaap gezien heb. En dat was wel een moment dat zij ook dacht van, weet je...
Waar zie je God zo?
Hoe gaat dit zich verder voor ontwikkelen? En ik heb dit niet in gedachten gehad. Dat je af en toe fysiek niet aanwezig kan zijn, dat dit begrijpt ze. Maar die moment, op dat moment, die ene specifieke week... was het heel, heel intensief dat je soms 12 uur, 1:30 s'nachts thuis komt... en de volgende dag weer doorgaat.
Hey John, ik heb een vraag... en of het waar is, weet ik niet. Je hebt een nieuwjaars speech gedaan in Papiamento. Ik kon dat volgen. Maar ik heb gelezen en gehoord dat er wordt jou kwalijk genomen... dat je dat niet in een andere taal hebt gedaan dan alleen maar in Papiamento. Is dat om een reden? Heb je het wel uiteindelijk nog in andere talen gedaan? Want, wordt er dan gezegd... en dan krijg je natuurlijk sowieso het vergelijk... dat deed de vorige gezaghebber wel... ik weet niet, heb je zelf ook dat commentaar gelezen? Of heb je het misschien überhaupt wel in het Nederlands gedaan en weten mensen dat niet?
Ik heb die commentaar niet gelezen. Maar dat is een steeds terugkomende discussie. Over moet je alles in het Papiamens en Nederlands doen of niet. Ik heb het vanaf dag 1 ook in het Nederlands gedaan. Die is ook te vinden volgens mij op de Facebook van de OLB.
Mooi jongens, meteen een rectificatie voor de mensen die luisteren en mij gezegd hebben. Wil je dat alsjeblieft gaan vragen? Bij deze.
Ja, het was direct ook in het Nederlands gedaan. Degene die de versie die 11:45 op de tv uitgezonden wordt. Dat is natuurlijk de Papiamentstalige versie.
Want het was ook Papiamentstalige tv?
Het was ook Papiamentstalige tv.
Dan is terecht dat je daar...
Ja. En ik denk dat... ik heb... er zijn twee kanten aan die discussie. Ja? De discussie is... en de mensen die kritiek uiten... die hebben het meestal over dat Nederlands de officiële voertaal is. Maar dat is voor mij niet de discussie.
Dat is trouwens niet waar. Want de overheid heeft al lang geleden gezegd... van dat de taal die de overheid gebruikt Papiamens is.
Juist.
Exactly. Dus, maar ja, dat is het segment die gebruikt wordt bij het uiten van de kritiek. Maar ik denk ook dat het tijd wordt dat we met elkaar moeten gaan realiseren. En dat als we hier op Bonaire met elkaar samenwonen, Papiamens is onze taal. En Nederlands is ook een officiële taal hier, maar die is dan vanuit onze relatie en een overheidsstructuur en hoe we hier de zaken hebben opgezet. Maar ik denk dat in het kader van een goede samenleving, integratie in de samenleving, dat degene die de kritiek hebben zich ook, ook moeten reflecteren van ja, is er niet geen tijd om ook het Papiamens te leren, zolang ik hier woont op Bonaire, om in de omgang met anderen ook in hun eigen taal met hun te kunnen communiceren.
Ja,
er wordt heel hard, en in Nederland is dat nu de discussie van de dag, over integratie en mensen die zich niet hebben aangepast aan de Nederlandse samenleving. En er wordt ook verwacht dat als ik in Nederland ben, dat ik gewoon me in het Nederlands uit.
Ja.
En dat vinden Nederlanders makkelijk en het is ook gepast, vind ik. Het is ook respectvol als ik te gast ben in een land of ergens woont, dat ik zeg maar minimaal de taal beheerst.
Ja.
Dus Papiamens, denk ik dat het moet een gewoonte worden, het moet normaal zijn. Dat iemand die hier komt wonen zich inspant om de taal van ons ook te leren en te beheersen.
Ja, nou dan... hebben we het natuurlijk al echt jaren volgehouden door gewoon met elkaar te communiceren. Dat vind ik het allerbelangrijkste, dat je kunt communiceren met elkaar. We hebben hier zowel Nederlands sprekende mensen, we hebben hier Papiamens sprekende mensen, we hebben hier Engels sprekende mensen en we hebben eigenlijk, volgens mij is dat de grootste groep, Spaans sprekende mensen. Die mensen die moeten allemaal met elkaar kunnen communiceren. Nou is het algemeen zo dat met name de Papiamens sprekende mensen over het algemeen al die talen beheersen. En daar
wat
is
heel knap is trouwens.
Wat heel knap is.
En mij lukt het niet.
Waar we het altijd op hebben kunnen doen. We hebben altijd kunnen communiceren. En ik denk dat dat uiteindelijk is wat je moet hebben. Laten we wel zijn. Iemand die alleen maar Papiamens spreekt en naar Nederland gaat... kan niet communiceren met de Nederlanders. Maar iemand die Engels spreekt, die in Nederland is, die kan met iedereen communiceren. Omdat die taal ook door anderen wordt gesproken. En dan denk ik, van je moet niet moeilijk doen op het moment dat je maar met elkaar kunt communiceren. En het is een beetje dat, ja, het nieuwe Nederlands.
Wat wil je John vragen?
Maar dit punt is een hele legitieme punt. Het kunnen communiceren. En het kunnen communiceren, ongeacht of ik een taal spreek of niet, de basis daarvan is respect voor elkaar.
Ja.
Want al die talen die je noemt, de Spaanstaligen die hier wonen, die eisen niet van de ander dat ze in Spaans met hun communiceren. Die eisen niet niks van de ander. We komen elkaar tegemoet.
Ja. Ja.
Soms als ik met mensen van een Spaanstalige achtergrond praat, dan ontstaat iets tussen de Spaans en de papiaments.
Dat
bijna niemand nu verstaat.
Nee, dat herken ik.
Spaans van de snacks, noemen ze dat? De snack. Dan ontstaat iets omdat we willen communiceren met elkaar. Ja. En omdat het uitgangspunt is respect en toenadering. Maar op het moment dat je gaat eisen van de ander dat hij jou tegemoet moet komen, dan wordt het een hele andere discussie.
Ja, en dat ben ik met je eens hoor. Dat eisen, dat gaat te ver.
En de sleutel bij jou, wat jij zegt, is van er moeite voor doen. Ik bedoel, als ik naar mezelf kijk, ik spreek slecht papiaments en ik versta het enigszins. Maar ik heb wel 3 cursussen gevolgd. Alleen die hersenen van mij, die willen het gewoon niet. Ik bedoel,
ik weet niet of het jouw hersenen is. Het is
een, ja, bij mijn geval is dat echt zo.
Ja?
Ja.
Dat kan. Maar
dat wil ik je buiten uitzending uitleggen. Dat vind ik niet.
Je hebt een medische reden daarvoor. Maar het punt is, het is ook een stukje gemak. Want ik zeg altijd, als jij bijvoorbeeld in Caracas zou zijn gaan wonen, hoe je hersenen functioneren of niet,
nou ja, ik ben
dan had je
blij
al lang Spaansmachtig geworden. Want dan kom je nergens met je Nederlands.
Ja. Mm-hmm.
Hier hebben we het gemak. Dat je, wat je net zei ook, dat de mensen hier Nederlands praten, Spaans, Engels, en meertalig zijn, dan is er een gemak om zeg maar, dat mensen jou tegemoet komen. En wij doen het ook graag hoor.
Mm-hmm.
Op het moment dat er in een Nederlands groep zitten, of dat we iemand met een Nederlandse achtergrond erbij komen zitten, dan schakelen we automatisch op Nederlands. Om die persoon ook erbij te hebben en mee te nemen. En dat is uit respect voor die andere ook.
Ja, maar doe je ook met een Engelsman.
Maar dan creëer
je
ook een stukje gemak.
Dan ga je gewoon Engels praten. Ja. Omdat het makkelijker is. Omdat we die taal allemaal beheersen. In Engels is de makkelijkste taal natuurlijk. Bijna iedereen spreekt dat. Dus ik heb al die mensen die zeggen, het moet Nederlands. Dan denk ik, volgens mij kun je beter Engels doen. Maar ja, het probleem is natuurlijk dat al die Spanjaarden dat weer niet goed spreken.
En wat John zegt, doe er moeite voor.
Ja.
Dat vind ik echt het minste.
Sowieso. En ik denk dat ook een heel mooi iets, als je het dan hebt over de goede voornemens, kijkend naar 2025, hoor ik een aantal dingen. En dat is respect, moeite doen, blijven communiceren. En volgens mij zijn dat wel key dingen die we met elkaar echt in 2025 voor onszelf met elkaar mogen verwachten, afspreken enzovoort. Want dat vind ik echt.
En voor mensen die problemen hebben, de tip van 2025. Papiaments staat tegenwoordig in Google Translate.
Dat maakt het heel makkelijk.
We hebben het dan nu even over taal. Maar jongens, dit gaat over alles. Laten we inderdaad zorgen dat we elkaar blijven respecteren en elkaar tegemoet willen komen. En dat gaat over taal, dat gaat over omgaan met elkaar, dat gaat over cultuur, dat gaat over gebruiken,
wees
gewoonte.
Geïnteresseerd in de ander.
Wees geïnteresseerd in de ander. En ja, ik bedoel,
en niet
Bonaire,
alleen taal,
blijf
inderdaad,
Bonaire.
Ook cultuur, alles.
Alles.
Ja. Nee, maar dat is eigenlijk, je zegt het heel mooi, Judith. We moeten die verbinding wat bewuster met elkaar gaan zoeken. En het is niet alleen maar op microniveau, maar dat werkt ook door als je praat op het niveau van overheden. Dat we elkaar ook beter gaan begrijpen. Want we hebben nu een nieuwe kabinet in Nederland met een hele andere denkwijze dan het vorige. En daar moet die verbinding ook gaan groeien. Want alleen maar daarmee zou je dan effectief resultaten kunnen behalen voor de mensen die hier wonen. Maar zolang die verbinding nog niet tot stand is gekomen, dan is het een beetje langs elkaar praten en elkaar de maat nemen en dat soort zaken. En degene die altijd de prijzen voor betaalt, is de bevolking, is de burger. Het is wij die de prijzen voor moeten betalen.
Ja, maar
dus wat je net aangeeft, Judith, dat is eigenlijk de essentie, de basis, de lijn van elke relatie in elke structuur, in elke systeem.
Maar ik denk ook dat we wat eerder tevreden moeten zijn. Als we gewoon met elkaar kunnen communiceren, dat is het allerbelangrijkste. Dat je gewoon kunt communiceren. En dat je dan niet moet gaan zaniken of ik wil per se in mijn eigen taal communiceren. Dat is niet zo belangrijk. Het feit is dat je elkaar begrijpt en dat je respect hebt voor elkaar. Dat is tenminste hoe ik het
tegenaan kijk. Soms kan het wel belangrijk zijn om dingen in je eigen taal te kunnen vertellen. Omdat dat de taal van je hart is. En het ligt er heel erg aan waar je het over hebt. En ik kan me voorstellen dat het voor mensen bijvoorbeeld in een gezondheidszorg of in een liefdesrelatie of weet ik veel wat, dat het heel belangrijk is om de taal van je hart, je moedertong, om je daarin te kunnen uiten. En ik denk dat daar toch wel soms wat gemakkelijker over gedacht wordt op het eiland als een Bonaire en überhaupt de Caribische eilanden.
Zeker in de gezondheidszorg.
Waar we meertalig zijn en waar ook nog heel veel dingen hier gebeurt ook heel veel in Nederlands. Hè. School gaat ook nog steeds heel veel in het Nederlands en dat is prima, dat is uitstekend. Maar op het moment dat een kind valt en die heeft pijn en die wil vertellen aan de juf waar hij pijn heeft en de juf die begrijpt dat niet, dan denk ik dat we niet meer met elkaar goed communiceren. Dan hebben we een probleem.
Dat klopt. Ik ben het helemaal met je eens. En ik denk dat ik om die reden nu een plaatje ga draaien.
Joepie!
Ik heb Jimmy Nail hier met Ain't No Doubt. Jimmy Nail, Ain't No Doubt met de zangeres. En ik moest even opzoeken wie het was. Sylvia Mason James. Eigenlijk verder nooit van gehoord. Maar dat
ik ook niet.
Ontzettende lieve damesstemmetje wat ertussen zit. Is dus Sylvia Mason James. Die ze ergens hebben opgegraven, hebben laten zingen en weer diep in een gat hebben weggestopt.
Nou.
Aan tafel zit onze eigen gezaghebber John Soliano.
En ik heb een vraag aan hem.
En Martijn heeft een vraag aan hem.
Vorig jaar is er veel te doen geweest over veiligheid op het eiland. Er zijn veel overvallen geweest. Er zijn incidenten met jongeren met wapens geweest. Politie waarschuwde van jongens, de hoeveelheid vuurwapens onder jongeren is schrikbarend hoog. Daar schrikken wij van en daar moet iets aan gebeuren. En eind vorig jaar is er een verordening gekomen dat er preventief gefouilleerd mag worden. En dat er preventief voertuigen doorzocht mogen worden. En dat is ook gebeurd, daar zijn ook al resultaten. Kan je een beetje uitleggen wat voor proces er moet gedaan worden om zoiets, zo'n verordening inderdaad te installeren?
Ja, laat ik beginnen bij het begin, want ik ben per 1 augustus benoemd als gezaghebber. En de week net voor mijn benoeming, was er een schietincident. En de week nadat ik aantrad was weer een schietincident. En al gauw leek het een patroon te worden. En als je nu de cijfers bekijkt ten opzichte van 2023... Praat je over een stijging van meer dan 50%.
Echt schrikbarend.
Ja, het is schrikbarend. Het is enorm.
Dat mensen zeggen van, nou, met John Soliano zijn de guns gekomen.
dat zou je bijna gaan geloven dat het zo is. Maar ja, de eerste week van september al hebben wij in de driehoek. In ieder geval de gezaghebber die zit de driehoek voor. En de driehoek die wordt gevormd door de veiligheidsdriehoek dan. Die wordt gevormd door de gezaghebber, hoofdofficier van justitie en de korpschef.
Gelijk ligt het ook met Nederland, hè?
Het is dezelfde constructie als in Nederland. Dus hebben we begin september al de eerste driehoek gehad hoe gaan we dit aanpakken. En natuurlijk zijn er heel veel maatregelen genomen, met name om de barrières te verhogen, om het gemak waarmee wapens naar het eiland kunnen komen, om die, zeg maar, die barrières op te werpen om dat tegen te houden. Daar kan ik natuurlijk niet veel over vertellen. Maar aan de andere kant zag je ook dat de tendens zich voortzette. Want er waren al wapens, meer dan genoeg wapens op het eiland. En dat heeft ook zelfs geleid tot de dood van een jongen van 20 jaar. Wat ik zeer betreurd.
Ja, en de andere jongen die voor de rest van zijn leven verlamd is.
Ja, en dat was ook gewoon, ik noem het even, kinderen die met wapens aan het spelen waren. Waardoor een schot uitkwam die zo'n jongen voor zijn hele leven eigenlijk beschadigt.
En de hele familie erachter.
Juist, dus er zijn hele heftige situaties. Want weet je, een 17-jarige die kan ook vaak niet overzien wat de consequenties zijn van het hebben. Laat staan van het gebruiken van zo'n wapens. Dus het verwoest alleen maar levens.
Dus ik betreur ten zeerste dat wij jonge kinderen, jonge jongens, zeg maar, hebben verloren in dit proces. En om de politie meer ruimte te geven om wat effectiever en wat doortastender te werk te gaan. Kan de gezaghebber, heeft de gezaghebber de ruimte om een artikel, in ieder geval twee artikelen van de Walbest te gebruiken. Om de Eilandsraad te verzoeken om goedkeuring te verlenen. Om de aanwijzing van veiligheidsrisicogebieden.
Even voor mensen die dat niet weten. Walbest betekent de wet openbaar lichaam BES.
BES, klopt. Dat is eigenlijk onze grondwet van de eilanden, zeg maar. En daarin staat we dat de gezaghebber toestemming moet hebben van de Eilandsraad. Mocht hij dat instrument willen inzetten. En dat is goed ook. Want het kan niet zo zijn dat de gezaghebber unilateraal op een bepaald moment zegt, ja, ik ga veiligheidsrisicogebieden aanwijzen. Nee, er moet een ander orgaan zijn die dat weer controleert. En dat doet de Eilandsraad. Dus dan hebben we op 2 december, als ik me niet vergis, zijn die verordeningen aangenomen door de Eilandsraad. En op het moment dat die verordening is aangenomen, op dat moment heeft de gezaghebber de bevoegdheid gekregen om veiligheidsrisicogebieden aan te wijzen. Een veiligheidsrisicogebied is een gebied waarbinnen die preventief fouilleren kan en mag plaatsvinden en dat er ook cameratoezicht toegepast kan worden. En er zijn een 6-tal risicogebieden geïdentificeerd. Dat doet de gezaghebber niet zelf. Dat wordt vanuit de politiekorps, op basis van incidenten en analyses en veiligheidsanalyses worden die gebieden aangewezen, maar die moeten heel specifiek zijn. Dus je kan niet zeggen, ik wake X of wake Y. Nee, je moet van straat tot straat aanwijzen welke straten in zo'n veiligheidsrisicogebied zitten. En in dat gebied, het is niet zo dat als het aangewezen is, dat de politie op los kan. Nee, dan heeft de officier van justitie weer, die geeft dan bevel uit wanneer, tussen welke tijdstippen dat mag. Dus er zit voor een aantal checks en balances in het systeem.
Daar is natuurlijk over terecht, want preventief fouilleren is een enorme inbreuk op je privacy.
Daarom. Je tast de basale rechten van de burger aan. Dus daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan. En er moeten die checks en balances in het systeem zijn. Dus je kan in zo'n veiligheidsrisicogebied staande worden gehouden, gefouilleerd, jouw auto, jouw tas, alles wat je bij je hebt. Dus het is een behoorlijke ingreep op jouw privacy. En dus dan moet de officier van justitie daar specifiek toestemming voor verlenen en binnen welke uren dat mag plaatsvinden. Dus het is niet zo dat het 24 uur per dag kan. Je kan die instrument ook niet langer dan noodzakelijk toepassen. Dus de periode die we hebben afgesproken is vanaf 20 december tot en met 20 januari.
Maar het kan nog wel verlengd worden, toch?
Daar zal een evaluatie plaatsvinden. En op basis van die evaluatie en de bevindingen en de inschatting van de risico's die nog zijn, kan een aanvullende periode worden toegevoegd of een andere periode hiervoor worden gebruikt.
Oké, en je zou dus dan ook bijvoorbeeld kunnen gaan bedenken dat het uiteindelijk een ander risicogebied wordt. Stel je nou voor, even gewoon heel plastisch. Iedereen weet dat Cuba Company, weet ik veel wat, waar we nu zitten. Oh jee, oh jee, oh jee. En dan gaan alle jongetjes bedenken, nou dan gaan we niet meer naar Cuba Company. Dan gaan we naar XYZ locatie ergens in de middel van. Uiteindelijk weten we, of weet dan de driehoek dat. Moet je dan weer opnieuw zo'n procedure in gang gaan zetten om dan een ander gebied aan te kunnen wijzen?
Nee, op dit moment moet ik niet de hele procedure opnieuw doen, want de Eilandsraad heeft een verordening vastgesteld.
Juist.
En die verordening is niet alleen maar gelden voor die ene maand. Het is een verordening zonder een einddatum. Maar telkens als je aanpassingen doet, moet je de Eilandsraad wel blijven informeren.
Helder.
Over wat de volgende stappen zijn, zodat ze weten hoe de instrument op een goede manier wordt ingezet. Erger nog, zelfs achteraf zal een rechter dat ook toetsen. Mm-hmm. Dus op het moment dat iemand gearresteerd wordt tijdens zo'n actie, zal de rechter en de verdedigende advocaat ook laten toetsen of de arrestatie op een legale manier heeft plaatsgevonden. En dat naar de redelijkheidseisen zijn voldaan voor wat betreft de inzet van dit instrument. Dus het is geen willekeurige instrument, geen willekeurige inzet tijdens de gezaghebber. Maar vanuit de openbare orde en veiligheidsverantwoordelijkheid is de gezaghebber wel die dat proces, zeg maar, aanstuurt en zorg dragen dat het op een bepaald moment gaat gebeuren.
Ik weet niet of je er antwoord op kan geven. Een aantal jaren geleden was er ook een probleem met veel vuurwapens op het eiland. Toen is er een actie geweest dat mensen, zonder dat ze daarvoor gestraft werden, vuurwapens konden inleveren. Wordt dat op dit moment ook overwogen?
Kijk, op dit moment sluiten we niks uit. De bedoeling is uiteindelijk dat we de straten weer veilig maken. En het is niet zo dat we zeggen, we gaan de ene instrument gebruiken en de andere niet. Wat we nu gedaan hebben, we hebben gekeken van ja, wat is de capaciteit die we hebben en hoe kunnen we met die capaciteit zo effectief mogelijk zijn. Het inlevercampagnes, dat vergt ook organisatie. Mm-hmm. Dat vergt ook voorbereiding, ook vanuit de Openbaar Ministerie en allerlei partners. Want je moet daar heel goed over nadenken, hoe ga je dat doen. De laatste actie die geweest is, heb ik begrepen, heeft 2 oude verroeste wapens opgeleverd. En een andere jachtgeweerachtige type
de
wapen.
De wapens die je wilde hebben, kwamen.
Exactly, dat is het punt die ik wil maken. Die 20-jarige met die wapen, dat is niet de persoon die zegt, ik ga die wapen inleveren. Mm-hmm. Dus dan moet je dan kiezen voor een instrument nu die wat effectiever is. En een wat grotere impact heeft en hopelijk een grotere resultaat gaat hebben. Want we sluiten dat soort campagnes ook niet uit op dit moment. Mm.
Dat is best wel heftig. Ja, ik kan me voorstellen, wij zitten hier ook best wel eigenlijk heel aandachtelijk te luisteren. Dus ik wist dit proces absoluut niet. Dus ik ben heel erg blij dat je dat uitgelegd hebt. En ook nog eens benadrukt hoe belangrijk de zorgvuldigheid is. En ja, net wat jij zegt, Martijn, het is natuurlijk al een ontzettende inbreuk op je privacy. Maar ik ben als burger die hier helemaal niets van af weet en wil weten, heel erg blij dat dit gebeurt.
Om even heel grof te zeggen, neergeschoten worden is ook een erge inbreuk op je privacy.
Snap je?
Nee, dus, veiligheid brengt altijd ongemak met zich mee.
Ja.
Je kan de veiligheid niet garanderen zonder enige ongemak. Je ziet, om op een scooter te rijden is een helm een veiligheidsinstrument of equipment. Maar het is niet gemakkelijk.
In de hitte op een helm met zo'n
helm op je hoofd. Maar om veiligheid te kunnen garanderen en te kunnen realiseren, dan moet je wat voor willen opgeven. En dat geldt overal. Op een airport ook. Het is niet leuk om je bijna half uit te kleden weer als je moet gaan reizen.
Ook dat is een behoorlijke indruk op je privacy.
Ja, maar je wil niet dat zo'n vliegtuig in de lucht ontploft. Dus dan geef je wat om een stukje veiligheid terug te brengen. En in dit geval geven we wat voor een maand op om die veiligheid te kunnen garanderen. En ik ben heel blij dat de jaareinde op zich heel rustig is verlopen. Want dit soort acties, behalve wat het oplevert aan concrete wapens, drugs en dat soort zaken, het heeft ook een preventieve werking.
Er wordt op ze gelet.
Juist. En iedereen die wat ideeën had, die denkt van ja, laat ik even rustig zijn. Want het kan ieder moment in mijn straat kunnen ze zijn en daar heb ik een probleem. Dus het heeft ook een preventieve werking. Het is niet voor niks gekozen en dat ik ook heel urgent op het laatste moment een spoedvergadering heb ingelegd om dit te doen. Want ik wilde de feestdagen rustig hebben. De binnenstad, er zijn koopavonden, heel veel mensen op de been. Dan kan ik mij niet veroorloven dat er situaties ontstaan in de binnenstad of in welke wijk dan ook, dat dingen uit de hand gaan lopen. Dus,
hoe is dat in, ik heb gisteren het nieuws gezien in Nederland, en daar gaat het helemaal los met ontploffingen. Mensen die inderdaad over het algemeen met vuurwerk eigen bommen maken en de boel opblazen. Hebben wij zoiets hier op Bonaire? Ik heb het wel hard horen knallen, maar hebben we daadwerkelijk een probleem gehad met mensen die echt dingen hebben opgeblazen met vuurwerk? Of is ook dat heel erg rustig?
Nee, dat is mij niet bekend. En mocht er bijzonderheden zijn, dan zou het wel gemeld zijn bij mij.
Ja, dan had ik het waarschijnlijk ook wel in het nieuws gezien. Maar ik denk, ik ga het toch even vragen.
Nee.
Nederland, wat was het? Ik geloof iets van meer dan 1000 ontploffingen.
Ja, en dan ook nog het erge van dat mensen waarbij hun huis in ontploffing is, vaak uit hun huis gezet worden uit veiligheid. En dan...
Ja. Dan mogen ze zelf uitzoeken.
Mogen ze zelf uitzoeken wat er gebeurt.
Dat vind ik bijzonder, ja.
Echt te bizar voor woorden.
Nee, maar ja, dan zie je daar dat de situatie in Nederland, dat spanningen of in de criminele circuit of zelfs in de professionele circuit met de dakbedekkersproblematiek in de Brabant. Maar hier zie je ook wat tendensen. Ik moest even nadenken toen ik... volgens mij was het de vorige week de graafmachine en de truck die hier in brand gestoken werd. Dan moest ik even daaraan denken wat in Nederland gaande is. Dat mensen uit rivaliteit of concurrentie met elkaar dit soort illegale acties gaan ondernemen. En dat is ook te betreuren. Want je pleegt een misdaad. En wat je doet is, je haalt je eigen mensen naar beneden. Weet je? Iemand die geïnvesteerd heeft,
ja.
die wil vooruitkomen. En dan wil jij dat die persoon kan dwarszitten. Nou, dat moet je vooral doen, maar door een betere product te leveren. Een betere prijs te leveren. Harder te werken. Niet de zaken van anderen in de fik te steken. Want daarmee creëer je situaties voor jezelf. En voor het eiland die niet gewend zijn.
Nee, toch is dat iets wat we hier al vaker hebben gezien. Onder andere een garage die in de fik gestoken is.
Aantal auto's die in de fik gestoken zijn.
Ja, zijn boten in de brand gestoken. Ja. Ook een tijd terug.
Vissersboten.
Ja, vissersboot, klopt.
Ja, en dat was ook concurrentie.
Ja, de vermoeden is er, ja.
Terwijl je toch zou zeggen, genoeg vis in de zee.
Ja. Sowieso,
John,
denk ik,
we zitten
genoeg
bijna
voor iedereen.
Van, bijna aan het eind van het programma. De eindtune loopt al. We gaan jou niks vragen over Lagoon. Vooral omdat er dus nog een rechtszaak bezig is. En je ook in het openbaar dus daar niks over kan zeggen. Kunnen we wel aan jou verzoeken van als die rechtszaak geweest is, dat we een keer aan tafel komen om daarover te praten?
Nee, natuurlijk. En dat is ook, ik kreeg donderdag volgens mij de bericht van Judith van aanstaande zaterdag. En ik had hele andere plannen. Nee, we hebben iets afgesproken laatst toen ik hier was.
Ja.
Samen met Nolly Oliana.
Ja,
dat we periodiek in ieder geval bij elkaar zullen komen om even bij te praten. Dus natuurlijk. Ik sta open ervoor. En ik wacht jullie uitnodiging af voor een volgende sessie.
Ja,
en
dan doen
tafel.
We het iets eerder dan donderdag. Ja, hoor. Dus met dank ook aan Raquel. Raquel, super dankjewel.
Absoluut. We zijn bijna op het einde nu. Er was nog iets nieuws. We hebben nog 4 minuten. Nog 3,5. Is er nog iets wat we willen melden van het nieuws?
Ik heb de lijst gemaakt, maar ik heb het even niet in mijn hoofd zitten.
Nou, wat ik heel erg leuk vind is dat we weer een baseballspeler uit Bonaire hebben die een studiebeurs krijgt voor de US. Ja, dat is top, toch?
Ja.
Weer sport, hè?
Weer sport.
Weer sport. We hebben zoveel sporttalent. Sowieso talent.
Mag ik ook eventjes de sporters van de vrijwilligers van Clean Coast Bonaire noemen?
Ook.
Die 37.047 stuks afval uit het water hebben gehaald
wat
in 2024.
Wat een schande is.
Eigenlijk wel.
Wat een schande is dat ze dat konden vinden.
Dat ze dat moesten doen.
Dat het er lag.
Wel blij dat het gebeurd is, maar eigenlijk is het schande dat het te vinden was. Waaronder 4.000, bij Tiamo Beach, 4.000 sigarettenpeuken.
Ja, en nou, ik loop altijd met mijn metaaldetectortje. Je wil niet weten wat ik aan kroonkurken, aan bliklipjes en kroonkurken uit het zand haal. En dat is dan weer het voordeel. Als je mij ziet lopen met mijn detectortje, moet je niet denken, die gast is er zelf aan het rijk maken. Ik ben voor het grootste gedeelte ben ik bezig met het strand.
Maar Tiamo Beach, schildpaddeneiland, schildpaddenstrand, sigarettenpeuken, rietjes en roerstaafjes zijn levensgevaarlijk voor die dieren.
Ja, absoluut, ja, absoluut. Dus alsjeblieft, kom op. Hou je rotzooi bij je en gooi
neem
het
mee.
Gewoon in een vuilnisbak.
Dat vind ik een heel goed voornemen.
Toch een voornemen. Absoluut.
Een hele simpele. Dit moeten we kunnen doen.
Als je naar het strand gaat, neem een vuilniszak mee en neem je rotzooi mee naar huis toe.
Ja, waarom niet?
Makkelijk is dat.
Waarom niet? Dit was Op de Klippen. Ik wil even enorm John Soliano bedanken dat hij tijd heeft genomen.
Eten bestellen.
We gaan lunchen.
Oh ja, wij gaan lunchen. We zitten in de Cooper Company en we gaan lekker lunchen.
Ik wil spicy kip.
Ik ook. Broodje spicy kip.
En wij hadden het net over die kroketten. Over die goede kroketten. Ik ga gewoon voor die kroketten.
Wacht even. Die Mexicaanse dingen, die driehoekjes, hoe heet dat ook alweer?
Nachos.
Nachos, ja, die zijn er wel, hè? Die heb je vandaag. Nou, weet je wat, ga ik dat een keer proberen. Daarmee de nachos in plaats van de kip. Dat is lekker.
Zoveel
het is
zo'n
kip of gehakt wordt gevraagd.
Wat, sorry?
Met kip of gehakt.
Oh, kip alsjeblieft. Ah, tof. Tot zover Op de Klippen. Dus zometeen heb je Ron Gijzen met Klaatop 20. De eerste Klaatop 20 van het jaar.
Ja.
Heel benieuwd wat voor hitjes daar natuurlijk uit gaan komen.
Is hij altijd anders dan Nederland?
Hij kijkt. Het is natuurlijk een beetje Amerikaans. Iedereen hier kijkt een beetje naar Amerika. Dus we hebben veel meer Amerikaanse hits. Nou, hou ik zelf meer van Engels. Maar ja, ik bepaal dat niet. Hè? Het publiek bepaalt dat. Dus nou ja, ook daar kun je nieuwe hitjes horen. Wij daarentegen houdt voorgezien tot volgende week natuurlijk. Volgende week zijn we er weer van 12 tot 2 hier op Megahit FM 101.1. Wij gaan lekker lunchen hier bij Cuba Compagnie. En wij zeggen met veel liefde...
Ajootje, cadeautje.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Marta.